Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Met gepaste trots presenteren wij onze eerste sponsor, Superbra.
Marilotte dacht altijd dat zij een goede BH droeg, want ze had zichzelf op laten meten. Maar niks bleek minder waar.
Floor van Superbra nam mijn maat op in haar winkel en ik bleek geen 80 E te hebben.
Maar
70 J.
Wat? Oh my god!
En nu heb ik een BH die ik nooit meer uittrek, want zo comfortabel, ik weet niet wat ik meemaak.
Ook opgemeten worden door een pro? Ga naar Superbra in Rotterdam en krijg 10% korting als je superbra.nl/pages/damnhoney op je telefoon laat zien bij de kassa. Of bezoek superbra.nl en vul bij het afrekenen damnhoney in.
Zometeen meer over mijn nieuwe liefde, maar nu eerst.
Welkom bij damnhoney!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 18.
Pak je borst maar vast, mensen. Want te gast hebben we journalist Corien van Zweden, auteur van het boek Borsten. En ten eerste, fantastisch dat je een boek hebt geschreven over dit onderwerp. Razend interessant. En ten tweede, wat leuk dat je hier bent.
Vind ik ook ontzettend leuk.
Welkom. Straks alles over borsten en meer. Maar eerst, Marilotte, vertel ons wat het minst feministisch is dat wij allebei afgelopen week gedaan hebben.
Allebei
hebben
we
gezamenlijk.
Wij hebben eenzelfde. We hebben allebei deze week enorm gevictimblamed.
Op onszelf.
Bij mij was het zo dat ik een paar wat opvallende nieuwe kleren had gekocht, die ook wel redelijk strak zitten. Dus ik liep in knallende kleuren en strak zittende kleding naar buiten. En ik werd enorm nageroepen en aangesproken. En ik zat dat te vertellen thuis. En toen zat ik in mijn verhaal, terwijl ik het aan het vertellen was dat het gebeurde, zei ik, nou, maar ik lokte het natuurlijk ook een beetje zelf uit. Want ik had het aan. En toen hoorde ik me dat zeggen. En toen zei ik daarna, maar dat mag ik niet zeggen, want dat is victim blaming.
Dat is wel jezelf gecorrigeerd.
Ja.
Ja, bij mij dus precies hetzelfde. Ik liep zelfs met jou, geloof ik. En ik had een soort nieuw catsuit-achtige situatie aan, waarin alles heel revealed is. En er was een man die een beetje zo in mijn oor zo fluisterde. Ik weet niet wat hij fluisterde, dat was goor. En toen zei ik ook zoiets van, ja, ik heb ook dat pak aan, dus ik snap het ook eigenlijk wel.
Maar er zijn natuurlijk ook hartstikke hot, dus vandaar.
Ja. Corien, heb je ook nagedacht over deze vraag?
Ja, ik had een ervaring met in een voorgesprek bij een van de media die aandacht geven aan mijn boek Borsten. Een voorgesprek met een mannelijke redacteur. En al bij, nou, die fixeerde heel erg op het idee dat ik geen borstreconstructie heb laten doen nadat ik een borst verloren heb. Dat vond ik al enigszins lastig. En toen was de tweede vraag, is het te zien? En toen dacht ik, wat bedoelt hij nu toch? Maar ik kwam erachter dat hij van mij wilde weten of ik eenborstig door het leven ging. En ook zichtbaar eenborstig door het leven ging. En het is eigenlijk, bedacht ik achteraf, is het een hele, ik had iets moeten zeggen van, nou, dat is niet echt een vraag waar ik antwoord op wil geven of zo.
Super,
maar ik raakte toch een beetje van slag. En ik begon hem uit te leggen dat ik een prothese in mijn BH draag. En ik dacht achteraf,
je ging er dus toch in mee.
Waarom ben ik hierop ingegaan?
Ja.
Ja, maar ik snap, ja, heel begrijpelijke reactie wel. En een hele vervelende
invasief
vraag.
Invasief om gewoon zo hop dat erin te gooien. En bovendien, hij heeft dat boek gelezen, neem ik aan.
Dat, nou, wat, hij zou moeten weten hoe het zit voor mij. Maar ja, goed, dat wist hij dus blijkbaar niet. En het is op zich niet een verkeerde vraag. Mag het wel stellen. Maar ik vind het als tweede vraag in zo'n gesprek bij iemand die je niet kent, vind ik dat ontzettend ongepast om dat op die manier erin te gooien.
Ja,
en
ja,
ook heel erg vervelend. En ik raakte er echt een beetje van slag. En ik voelde het ook wel als kritiek meteen. En dat is natuurlijk ook een heel vervelend gevoel.
Ja. En dat is ook niet de toon die je wil zetten bij een interview als journalist zijnde eigenlijk, of redacteur zijnde. Dat,
nee,
als je
helemaal
iemand dat gevoel
niet
geeft.
Nou, nee, en mijn boek gaat daar ook niet over.
Nee,
dus
daarom,
dat
nee,
is
bedoelde
dan
ik
nog
eigenlijk
het lastigste van het hele verhaal.
Ja, ja, ja. Van, heb je het wel gelezen? Want dat gaat daar inderdaad niet over.
Maar ik zou dus wel, ja, beetje assertiever willen zijn op zo'n moment.
Ja,
maar dat je bent toch een beetje perplex als iemand je zo baf in je gezicht zo'n vraag stelt.
Ja, hebben wij ook nog steeds hoor. Dat op zulke soort momenten dat je denkt, oké, wat?
Ja.
En dan verzin je briljante antwoorden achteraf.
Ja, tuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. Tijd voor post. Oh, wacht. Ja. Nee, geen tijd voor post.
Ik heb ook Daniel nog een nieuws.
Daniel heeft een
nieuws. Onze producer. Ja. Sorry, ik was helemaal vergeten.
Ja, dat snap ik wel.
Zit niet in mijn riedeltje.
Niet echt gewoonte.
Zeg het.
Ja, ik was gisteren in de bouwmarkt. En daar kwam ik bij de kassa. En daar waren drie mannen die daar werken. En die waren heel hard aan het lachen. En eentje zei ze van, dat kun je echt niet zeggen. En ik ben vrij nieuwsgierig aangelegd van nature. Dus ik vraag dan van, wat kun je echt niet zeggen? Ja, deze is een beetje moeilijk. En toen zei op een gegeven moment eentje van, ja, ik zei net dat hier twee vrouwen werken. En dat ze hier maar moeten gaan werken zonder kleren aan. Maar als je weet hoe ze eruit ziet, dan snap je wel dat ze kleren aan hebben. En toen zat ik echt zo, moet ik hier wat van zeggen? Want ik ben heel erg van dat ik ook in afwezigheid er wat van moet zeggen. Maar ik reageerde echt met van, ja.
Heb je meegelachen? Je hebt niet meegelachen.
Nee, ik heb niet meegelachen, nou, want ik kan er niet om lachen. Maar ik vond het echt heel erg.
Nou, je bevestigde misschien ook vooral dat je dat inderdaad niet kan zeggen.
Ja, dat zou misschien, ja, ik weet niet. Dat wel, ik moet denk ik voor, ik wil wel graag actiever daartegen ingaan.
Ja.
En wat had je kunnen zeggen?
Ja, dat je dat niet kunt zeggen.
Ja.
Ja, en dan misschien uitleggen waarom je dat niet kunt zeggen. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het moeilijk.
Ja.
Ja.
Ja, misschien dat een van die drie mannen dat eigenlijk ook wel dacht, maar dat er dan meegelachen wordt omdat dat dan nou eenmaal is hoe mensen dan
ja, en ik weet zeker dat ze tegen mij hadden gezegd, omdat ik ook een man ben.
Ja.
Ze zouden dat niet tegen hun vrouw zeggen van, ja, ik zei net dit.
Nee.
Dat ga je niet doen.
Volgende keer zeg je wat.
Volgende keer
zeggen we allemaal wat. Ja. Dan nu tijd voor post.
Oké, we kregen post en ik ga het poststuk even voorlezen. Hoi lieve dames, het gaat om het volgende. Er is vanavond een salsa feestje in Rotterdam waar ik graag heen wil. Dat is ongeveer 25 minuten fietsen, maar ik merk dat ik twijfel om op de fiets te gaan omdat het laatste stukje een beetje afgelegen is. Ik merk dat ik toch een beetje bang ben om 's nachts alleen over straat te gaan sinds de recente nieuwsberichten. Anne, jullie en andere recente verkrachtingszaken. Nu is de kans dat zoiets gebeurt natuurlijk heel erg klein en ik vind ook niet dat we als vrouwen zelf verantwoordelijk zijn als er iets gebeurt. Dus niet had ze maar niet 's nachts in haar eentje moeten gaan fietsen. Het ligt niet aan de vrouw, maar aan de persoon die haar iets aandoet. En toch is het wel een onfeministische gedachte die bij mijzelf opkomt. Nu is er een kennis met wie ik mee met de auto zou kunnen rijden, maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in, omdat ik liever wil gaan en staan wanneer ik zelf wil. Nu kwam de gedachte op om dan maar helemaal niet te gaan, maar dat slaat nergens op, want ik wil gewoon gaan. Mijn gedachten over mogelijke gevaren beperken mij eigenlijk in mijn vrijheid om dingen te doen die ik leuk vind. Misschien is het dus iets wat ik mezelf gewoon opleg en moet ik me niet zo aanstellen en gewoon lekker als een strong independent woman gaan fietsen. Horen jullie dit soort verhalen vaker? Herkennen jullie dit zelf? Hebben jullie eventueel advies?
Zo. Nou, eerst wil ik even iets zeggen over, toch is het wel een onfeministische gedachte die bij mijzelf opkomt. Ik vind dat niet een onfeministische gedachte als je bang bent om te fietsen, omdat je net allerlei dingen hebt gelezen of gehoord over een verkrachtingszaak. Dat staat helemaal los van elkaar in mijn ogen. Is het herkenbaar? Absoluut. Yep. Beperkt het mij in mijn vrijheid? Nou, nu minder, want in Amsterdam heb ik toch het gevoel dat het wat meer verlicht is. En dat ik best wel veilig over straat kan. Maar vooral vroeger, dan was het wel een gedoe altijd.
Het was vooral een gedoe, bij mij dan in ieder geval, omdat ik op het platteland ben opgegroeid. Dus het al mijn vrienden en de dingen waar ik heen ging, dat gebeurde dan 6 dorpen verderop of zo. Dus dan moest ik een heel pokkenend fietsen. En dan was het meestal zo dat ik wel met een vriendin samen fietste, maar die zette ik dan in een dorp af ergens en dan moest ik het laatste stuk naar mijn eigen dorp nog fietsen. En dat waren wel donkere stukjes waar ik ook keihard doorheen fietste. Dus die angst herken ik heel erg goed. Ja. En in de stad vind ik het, nu ik in Amsterdam woon, inderdaad minder eng.
En nou ja, ik ben in Amsterdam opgegroeid en ik ben toch ook opgegroeid met dit soort dingen. En in de tijd dat ik studeerde, was er een verkrachter in de buurt van Uilenstede actief. Nou ja, als je van Uilenstede naar de stad fietst, dan kom je over vrij rustige, stille lanen.
Klopt.
En wij waren toch ook wel bang om daar alleen te fietsen na dat soort zaken. Ik denk niet dat dat onfeministisch is. We hebben er wel eindeloos over gediscussieerd wat je dan kunt doen om je niet bang te voelen. Want je bang voelen is niet fijn. Samen fietsen, dat is natuurlijk best een aardige optie. Maar we zijn nooit tot echt een oplossing gekomen. Want het is ook wel een reëel iets als daar iemand rondloopt die dat
dan
soort dingen
al helemaal,
doet.
Hè? Als ja. je dus weet van het ja. is momenteel gaande.
En anders is het een soort van het zou kunnen gebeuren. En de kans dat er iets gebeurt is gewoon niet zo groot. Maar als je weet dat die verhalen er zijn en ook in jouw buurt. Dan zou ik denk ik ook nog wel banger zijn.
Ja, en ik denk dat het ook nog heel erg verschilt van persoon tot persoon. Ik heb twee dochters en de een die fietst vrij onbekommerd rond, heb ik de indruk. En de ander is vaak angstig, maar die zegt ook dat ze is lang en blond en dat ze ontzettend vaak gedoe heeft. Iemand die achterop haar fiets wil springen, iemand die naar de begint te roepen, die voor haar fiets springt. En die voelt zich dus niet helemaal veilig in haar eentje, waar dan ook in Amsterdam.
Ja, en
dus
dit is precies het probleem. Want je kan wel zeggen, ja, vrouwen, je stelt je aan of het is niet jouw schuld, dus je moet gewoon fietsen. Ja, precies. Ja. Maar op het moment dat je dit soort dingen meemaakt, dan heb je wel degelijk iets om bang voor te zijn. Dan is het niet de schuld van de vrouw, maar je moet er wel mee dealen op dit moment.
Ja. En daar, dat is de reden waarom we elkaar allemaal appen. Ben je veilig thuis? Ja. Heb je je sleutels? Dus je knoppen,
maar het was wel, bij mij vroeger, ik woonde dan in een dorpje en veel van mijn vriendinnen in een ander dorpje. Dus als wij dan met z'n allen, we gingen niet zo vaak uit trouwens, maar als we dan een keer uitgingen, dan moest ik vaak in mijn eentje door, en niet echt door het bos, maar langs bos fietsen. Want wij woonden niet in hetzelfde dorp. En dan moest ik van mijn ouders natuurlijk samen fietsen. Maar dat kon niet. Tenzij ik met mensen ging die ook in mijn. Dus het is heel vrijheid beperkend. Dus dan moest je of gaan liegen, wat je niet wil. Of je moet zeggen, nee, ik kan niet mee, want ik mag daar, of ik kan daar niet fietsen.
En dat zie je ook in die brief, dat het gewoon een soort van, ja, of je rijdt mee met iemand, maar dan ben je zo afhankelijk van wanneer je weer naar huis gaat. Hallo, doe waar je zelf zin in hebt. Maar dan, ja, dat wordt het wel, het is echt.
Maar dat is ook, ik denk dat het echt waar is. Het beperkt je vrijheid.
Ja.
En dan valt het hier in Nederland misschien nog mee, maar ik heb een tijdje in Pakistan gewoond. Probeer daar maar eens rond te lopen met blond haar en ik, op een gegeven moment deed ik ook altijd sluiers om als ik de deur uitging. Maar dan nog had ik lichtgekleurde ogen en een witte huid. En,
dus opvallend.
Opvallend, inderdaad. En ja, een witte vrouw alleen, dat is vast een hoer.
Oh ja.
Dus dat was echt. En daarna voelde Amsterdam ontzettend veilig aan na dat verblijf. Maar het is op heel veel plekken in de wereld is het niet zo verschrikkelijk veilig voor vrouwen. Dat is denk ik de realiteit.
Ja.
En het ligt niet aan de kleren die ze aan hebben en wat ze doen en op welk tijdstip. Dat is
gewoon
dat
ze vrouw
onzin.
Zijn.
Maar gewoon dat je daar rondloopt, wordt door sommige mannen opgevat als een uitnodiging om weet ik wat te doen.
Ja,
ja.
Ja, het is gewoon een veel groter probleem. En daar moet iets aan gedaan worden.
Maar advies voor nu?
Tot die tijd, ja.
Gewoon gaan fietsen.
Ja, gewoon gaan fietsen. Ja ik...
Ik een hoodie aan. Ja. Dat doet de jongste dochter, zegt ze. Ik doe een hoodie
minder,
en een capuchon
dat minder opvallend.
Dat het wat minder opvalt.
Ja, dat doe ik ook wel eens met hardlopen. Als ik echt geen zin heb in opmerkingen, dan doe ik een trainingsbroek aan in plaats van een strakke legging. Het is echt belachelijk dat we dit soort advies of dat we hierover moeten praten.
Ja.
Maar het is wel iets wat is. Dat is gewoon vervelend. Ik heb wel dit meisje die avond zelf had ik even een reactie gestuurd. Want het ging om dus die avond. Toen zei ik van, nou weet je, ga gewoon fietsen en ga gewoon lekker dansen.
Maar ik heb nog gemaild en ze is gegaan.
En ze is gegaan, ja.
Oh,
dus
wat
dat
leuk.
Is ook,
dus
leuk.
Ze heeft zich niet de vrijheid laten beperken.
Maar je kan hier dus niet echt advies over geven, want het is gewoon kut.
Heel kut.
Oké, dan hebben we nog een tweede poststuk.
Heel leuk poststuk.
En ik quote, voor jullie sinaasappel aflevering. Het is een lange brief, dus ik stel voor dat we hem in alinea's behandelen. Dat we ook een keer even wat erover kunnen zeggen. Hoi Marilotte en Nidia en Corine natuurlijk. Een vraag van een man die met plezier naar jullie podcast luistert. Borsten. Daar gaan jullie het over hebben. Laat ik eerlijk zijn, ik hou van borsten. Oei. Laat ik daar meteen zelf op inhaken. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen of erover mag praten. En juist dat wil ik op meerdere vlakken graag met jullie bespreken. Immers, iets in mij vindt het direct klinken alsof ik een of andere viezerik ben.
Nou, beste man. Als jij borsten mooi vindt, ben je niet meteen een viezerik. Dat mag gewoon. Dat mag er zijn. Ik vind borsten
ook
prachtig.
En je bent ook niet de enige.
Nee.
Ik hou heel erg
borsten.
Van borsten.
Ja, jij loft ook borsten.
Ik lof hem. Ik lof die van mezelf, die van mijn vriendin.
Daniel loft borsten.
Ik hou van borsten, ja.
Mag je gewoon zeggen, mag er gewoon zijn.
Ja, oké. Gaat die verder. Want ik weet, en ik vind het uit den boze, dat je niet tegen een meisje vrouw mag zeggen dat ze mooie borsten heeft. In het openbaar bedoel ik dan. Immers, ik zou dat zelf misschien ook staren noemen. Maar ik merk ook dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Wat mag je namelijk nou wel en niet tegen een vrouw zeggen als compliment? Ik bouw hem even op. Zeggen jullie maar stop. Wat zit je haar mooi? Wat heb je mooie ogen?
Ik breek eventjes in. Dit, ook al klinkt het vrij onschuldig, kan al echt heel kut zijn als je het met op een hele nare intonatie zegt of op een hele soort van intimiderende manier op een meisje afstapt. Dit kan al heel naar zijn. Dus het hangt er heel erg vanaf wie zegt het en in welke setting.
Ja, want zelfs als je het niet in een steegje, maar gewoon op je werk, als je mannelijke collega opeens uit het niks in een zakelijk gesprek zegt, wat heb je mooie ogen? Dan denk ik ook, gaat het niet over. Ja, oké, maar ik ga even verder.
Ja.
Wat heb je een leuke broek aan? Wat een leuk topje. Je billen zijn mooi in die broek.
Ja, hè? Dat wordt al net wat anders.
Dit is al een nee, toch? Dit zeg je niet tegen een vrouw die je niet kent. Sowieso niet.
Nee.
En een vrouw die je wel kent. In specifieke situaties zou het misschien kunnen. Je topje is erg sexy. Je borsten komen mooi uit in dat truitje. Nou, dan zegt hij ook zelf. Ik vind de grens hierboven al behoorlijk bereikt. Maar ik wil deze vraag serieus aan jullie voorleggen. Ik geloof en merk dat zoiets gauw seksistisch wordt, terwijl, maar dan spreek ik voor mezelf, ik borsten gewoon zie als vrouwelijk, feminien, schoonheid.
Ja. Ja, maar ja, het is toch wel, het is ook het seksualiseren van vrouwen. Want ik zit niet op deze opmerkingen te wachten als ik gewoon even boodschappen ga doen. Het is dat jij vindt dat, weet ik veel, ik erg sexy ben, daar zit dat hoef ik niet te horen. Ik ben gewoon mijn boodschap aan het doen. Ik ben gewoon mijn leven aan het leven. Ik heb inderdaad dit topje aan, maar die heb ik niet aan voor jou.
Ja, het is ook als je iets mooi vindt, hoef je dat niet altijd maar kwijt. Hoef je dat niet altijd neer te leggen bij degene die je dan mooi vindt.
Nee,
dat kan je ook voor jezelf houden en ervan genieten en denken, oh, dat was een mooie vrouw, punt.
Ja,
maar wat ook blijkt uit dit alles, is natuurlijk dat borsten, toch een ander soort lichaamsdeel dan een heleboel andere lichaamsdelen. Dus dat is nu eenmaal in onze cultuur zo en in deze tijd waarin we leven. Dat is ook niet altijd dan over hetzelfde geweest. Maar in onze cultuur verwijzen borsten heel erg naar seks. Dus op het moment dat je daar iets over gaat zeggen tegen een vrouw, is dat niet een vrije opmerking als wat heb je een leuk rood shirt aan, of wat heb je mooie hakken aan, of wat is je haar leuk. Maar het wijst explicieter, net als billen, wijst explicieter naar seks. Dus daar kun je wel van vinden. Ik hou gewoon van borsten en ik vind het gewoon mooi, net als ik misschien een sleutelbeen of een elleboog mooi vind. Maar het is, in hoe wij er tegenaan kijken, helaas, een lichaamsdeel met andere connotaties. En dat moeten, zowel mannen als vrouwen, moeten zich dat gewoon beseffen. Dat is gewoon zo.
Ja.
Dat verandert misschien ook wel weer, vast wel. Maar ik weet niet of wij het meemaken.
Nee.
Daarbij, is er verschil tussen borsten en billen in deze? Mag je zeggen dat een vrouw een lekker kontje heeft, of mooie billen, of in welke bewoording dan ook? Mag je dus wel van sexy spreken, zonder in details te treden? Ik vind het moeilijk, want ik zou een vrouw wel graag willen zeggen dat ze er mooi sexy uitziet. En dat kan dus ook door haar borsten komen. Dit is eigenlijk wat we net ook al zeiden.
Ja,
omstandigheden, je hoeft het niet altijd bij de vrouw neer te leggen. Je gaat het niet tegen zomaar een vrouw op straat zeggen, ook al vind je het misschien wel. En we hebben in de catcall-aflevering trouwens hier ook al heel uitgebreid over gepraat. Van wanneer is iets een compliment en wanneer is iets vervelend.
En je voelt het echt wel zelf aan. Als jij iets zegt en je denkt, dan moet je het gewoon niet doen.
Nee.
Nou ja, en billen en borsten vind ik wat dat betreft niet ontzettend verschillend.
Nee, hè?
Nee.
Ze hebben toch ook als meestal vragen, ben je een billen of een borstenman?
Ja.
Die worden best wel met elkaar gelijkgesteld.
Ja, het is allebei iets wat met seks te maken
en
heeft.
Het is allebei erg de male gaze. Alsof de borsten en de billen iets van de man zijn ook. Ik krijg daar heel erg allergisch voor.
Okay. Nou ja, en er zijn die theorieën die ik ook in mijn boek noem, dat borsten de rol van de billen ooit hebben overgenomen en dat het een soort van sekssignalen zijn.
Dat vind ik een hilarisch.
Dat is Desmond Morris die dat gezegd heeft van toen wij nog niet rechtop liepen, toen zaten de billen en de geslachtsdelen van de vrouw vol in het zicht.
Ja.
En op het moment dat we rechtop gingen lopen, was dat veel minder. Er was een ander lichaamsdeel dat de sekssignalen moest uitzenden. En daarom hebben wij vrouwen borsten gekregen.
Omdat de mannen zo in de war raakten.
Ja. In die zin zijn borsten en billen dus uitermate vergelijkbaar.
En dan, en dat is het volgende moeilijke, die aandacht. Ik kan als man zeggen dat wij graag pronken met wanneer wij gespierd zijn, ons haar in een goede kuif kammen, et cetera. Heeft voor mij met aandacht te maken. Ik probeer, en dat is een van de redenen waarom ik jullie mail, erachter te komen hoe dat voor vrouwen werkt. Als een vrouw aandacht op haar borsten of billen vestigt door push-up BH's, laag uitgesneden topjes, heel strakke broeken, korte rokjes, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook om aandacht gaat. Ik weet dat ik nu mogelijk iets gevaarlijk zeg, maar ik heb het dus over het geval dat de aandacht er echt op ligt, waardoor mensen gaan kijken.
Ja,
ten eerste vind ik het dus wel heel eerlijk dat hij dit gewoon mailt en dat hij deze vraag stelt. Want je kan ook denken, oh my god, ik ga naar die feministische podcast dit mailen. Zij gaan op mijn bitje, toch? Dus het ja, nee, respect ja. dat hij dat gewoon toegeeft op
papier
zet. En ik ben ook
blij dat
zijn eerlijke gedachten.
Echt alle hersenspinsels staan erop, dus ik ja. bespreek ze graag. Maar het is inderdaad een gevaarlijke gedachte om dit ja. te doen. Want het is zeker, als ik nu even voor mezelf spreek, ik heb best wel aanwezige borsten en billen en die zijn er nou eenmaal. En dat zou dus betekenen, als dat hele aandacht op vestigen, dat je dan iets uitlokt. Dat zou dus betekenen dat ik geen strakke shit aan kan. Dat zou dus betekenen dat ik geen strakke topjes aan kan of laag uitgesneden en zo. Dat kan je niet iemand zeggen, dat je dat niet aan mag trekken.
Nee. Nee, dus het feit dat jij een strak truitje aan doet, dat heeft ook helemaal niks te maken met dat jij aandacht van mannen aan het zoeken bent.
Nee, en bij mij echt helemaal niet.
Aangezien je ook alleen maar op vrouwen valt.
Dus gewoon, ik zit niet te wachten op die aandacht. Daarvoor doe ik het echt absoluut niet.
Dus, nee, ja, ik heb dat ook. Dus dat pak wat ik net noemde, die catsuit, dat is super sexy, dat weet ik wel. Maar ik voel me daar gewoon super lekker in. Dan hoef ik niet die vent die in mijn oor fluistert, echt niet. En nee. Ik snap dus wel heel goed, er was op hetzelfde moment fietste er ook een man langs en ik zag hem gewoon even zo van, what? Nou, prima.
Maar dat is ook wel leuk.
En dat was gewoon ook een soort veilige situatie. Want hij fietste gewoon door. Hij zei niks. Hij zag het gewoon en het viel hem op. Nou, zo kan ik naar ook een man kijken van, oh wacht, wat zie ik nu? Maar dat is iets heel anders dan dat het een soort toe-eigenen is van iemand echt zo verlekkerd gaan staan kijken.
Ja, dat is natuurlijk ook wat we van kleding maken. En kleding is een manier om je warm te houden en zo. Dat zijn allemaal nuttige functies, heeft kleding. Maar we kunnen dat ook gebruiken om ons te versieren op een of andere manier. En dat is ook al vanaf de, weet ik veel, prehistorie zijn al sieraden en zo gevonden. Dus dat betekent inderdaad aandacht op je vestigen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je daarmee een uitnodiging geeft tot seks of seksuele attenties. Dat je daarop
zit te wachten.
Precies. Ja, en dus als jij een leuke catsuit of een strak shirt aantrekt, dan is dat omdat jij het leuk vindt om je lichaam op die manier te versieren die dag. Ja, en misschien dat je dat de volgende dag doet in een hele leuke, grote, dikke, wijdvallende trui. Weet je wel, dus ik vind het jammer dat je dat versieren, hè, dus als een vrouw gewoon die kleding kiest die dag, hoe dat er dan ook uitziet, dat meteen wordt geassocieerd met een soort, ja, ze zou wel uit zijn op.
Ja,
ja, je bent wel uit op aandacht, je wil wel laten zien.
Ja, dus gewoon aandacht willen, of tenminste aandacht vestigen op jezelf, wordt hier heel erg gelijkgesteld aan seks willen of seksuele aandacht willen. En dat zijn echt twee hele verschillende dingen eigenlijk.
Ja, maar ook daarin geldt dus wel weer dat de aandacht vestigen op je pols met een hele mooie armband toch anders is dan je aandacht vestigen op je borsten met een heel strak topje. Dat is gewoon omdat borsten een andere betekenis hebben. Dus je komt wel weer op datzelfde uit.
Ja. In een ideale wereld wordt er dan niet gesist, gefloten en volgen er geen nare opmerkingen. Maar de wereld is niet ideaal. En heeft tussen haakjes gezegd, goh, is hier iets van te vinden?
Nou ja, wat ik vind is dat de wereld dan gewoon kut is. Dat het zo, dat gebeurt. Dat vindt.
Ja, dat jij niet normaal
vinden.
Naar de supermarkt kan lopen. In maakt trouwens niet uit wat je aandoet, omdat het toch wel gefloten wordt. Dat is gewoon vervelend.
Ja.
Oké, hij zegt, ik ben een fel voorstander van wees trots op wat van jou is. Maar als een man met zijn gespierde torso over een strand loopt, weet hij dat er gekletst of gekeken wordt. Dat lijkt mij bij een vrouw niet anders.
Ja, maar zo'n man over het strand, daar wordt volgens mij niet, die wordt niet per se, nou misschien nagefloten, maar er wordt denk ik niet gesist, er wordt niet geroepen. En komen deze mensen, die vrouwen dan, denk ik, waar die dan misschien op doelt, komen die naar hem toe? Komen die in zijn personal space? Voelt hij zich bedreigd? Ik denk dat dat veel minder voorkomt
dat
dan
is
bij
het vooral,
vrouwen.
Hè? Voelt hij zich bedreigd?
Ja.
Daarbij.
Ja, dat is wel dat is de cruciale vraag, denk ik.
Ja.
Of het ook bedreigend is.
Ja, want op
en
moment,
ik denk dat een man niet heel vaak, het zal ongetwijfeld ook wel eens voorkomen, dat je je ook bedreigd kan voelen in seksuele zin. Maar voor vrouwen
kijk
is
even
het
naar Daniel.
Nou, nee, niet.
Ja, niet.
Nee, de enige keren was. Ja, ik heb me wel eens bedreigd gevoeld door mannen. Die op mannen vallen, maar meer niet.
Nee.
Omdat je dan dat dus is toch ook niet heel leuk, toch?
Nee, dat vond ik echt niet leuk. Nee, dat was een hele nare ervaring.
Ja. Daarbij, wanneer mag je kijken en wanneer wordt het staren? Nou, ik heb hier echt gisteren een heel goed voorbeeld van gezien. Ik zat op de fiets en voor mij fietste een meisje. En er kwamen twee jongens op één scooter, die haalden mij in. En die gingen net een beetje afremmen toen ze naast haar kwamen te rijden. En die jongen achterop, die ging haar heel verlekkerd aan zitten kijken. En het was super intimiderend. En dat was echt staren en het was heel vervelend. En dan heb je het echt over een ruimte van misschien 30 centimeter... als je samen op één fietspad rijdt. dat is gewoon niet oké. En dat is dus weer zo anders dan wat ik net zei van die jongen die langs fietst en die dan heel even kijkt en gewoon weer doorfietst.
Ja.
Dus ja, is het staren? Bij allebei de gevallen is het staren. De ene is veel intimiderender en enger en stommer en kan zo nog dagen in je hoofd blijven hangen dan de ander.
Ja, dus dat is het cruciale verschil. Voelt degene naar wie gestaard wordt zich bedreigd of niet? Ja. Is het vrijheidsbeperkend of niet?
Ja.
Dat is het kutte.
En dat is moeilijk uit te maken, denk ik, voor een man. Of wat hij doet bedreigend als bedreigend kan worden ervaren of niet. Want dat weet je nooit helemaal zeker. En dat is denk ik in de interactie tussen mannen en vrouwen is dat ook wel een ding. Dat je...
Maar bij de jongens op zo'n scooter, dan denk ik, je toch aanvoelen dat het intimiderend is.
Ja, maar dat was echt toe-eigenen. Ja. Van, ik ga even nu lekker naar jouw lichaam kijken en wie houdt mij
dat
tegen.
Dat is geen grensgeval dus.
Nee. Dat was heel duidelijk grensoverschrijdend.
Ja.
Ja. En hoe werkt dat als je als vrouw een bikini koopt waarvan je weet dat je borsten en of billen er duidelijker in uitkomen?
Ja, hallo, nog een keertje. Dat hoeft dus niet voor de mannetjes te zijn.
Ja, en ook welke bikini in hemelsnaam laat je borsten niet uitkomen? Ja. Het is een bikini.
De burkini misschien.
Ja, true. Dat is wel.
Ja, maar dan nog steeds. Ja, bedekt hij echt alles soort van wijd?
Maar het is een soort tuniek waarin
maar
je
dan
zo
nog
weinig mogelijk
komt bij
ziet.
Mij van alles heel erg veel naar voren, hoor. Ik bedoel, zelfs
ja, want je hebt ze nou eenmaal, die borsten.
In een trui, hobbezak ding wordt naar mij nog borsten geroepen. Dus ze zijn er nou eenmaal met.
Nou, dan heeft hij nog een laatste iets. Het taboe in combinatie met jonge meisjes kinderen. Ik ben zelf muziekdocent. Ik had deze week een meisje op les. Ze is 14. Het meisje pubert flink en heeft voor haar leeftijd grote borsten. Ze draagt soms kleding waardoor ik me bijna haar oma ga voelen en geneigd ben om te zeggen, kind, doe een ander truitje aan. Ik kan haar BH soms gewoon zien. Dat soort truitjes draagt ze. Schrik niet, ik heb niks gezegd. Ik denk ook niet dat dat mijn positie is, immers. Het kan niet anders dan dat ik dan die viezerik ben. Maar hoe ga ik hiermee om? Is dit überhaupt iets om te bespreken? Hoort dit bij ontdekken? Als ik iets zou kunnen bijdragen aan dit meisje, dat meisje geen slet genoemd wordt, zou ik dat graag doen.
Ik denk het enige wat je aan bij kan dragen dat een meisje geen slet genoemd wordt, is de mensen die haar slet noemen daarop aanspreken en verder gewoon je mond houden.
Ja, ja, en dit is weer hetzelfde verhaal. Zij heeft gewoon borsten.
Ja.
En zou je bij een meisje die precies zo'nzelfde uitgesneden truitje aan heeft, maar dan met cup A, is het dan net zo seksueel gelijk in zijn ogen? Of is het alleen maar omdat zij grote borsten heeft dat het dus seks is?
Ja, omdat zij grote borsten heeft. Want daar zit dus een hele lading aan. Maar dan nog, dat is het kutte van de wereld en dat moeten we willen veranderen.
Ja, en ter illustratie van hoe een leraar hier dus invloed kan hebben op een vrouw. Dat was een reactie die een luisteraar naar ons stuurde. Ik had als een van de eerste uit de klas borsten en gelijk ook best groot. En ik weet nog heel goed hoe er in de eerste klas, hoe mijn leraar CKV in mijn shirt keek. Daarna heb ik besloten alleen nog maar hoge shirts te dragen. Tot op de dag van vandaag, ruim 15 jaar later, heb ik nog steeds moeite om me lekker te voelen met een laag décolleté in een onbekend gezelschap. Ik heb nu ook veel last van mijn rug, omdat ik jarenlang niet meer rechtop durfde te lopen, omdat mijn borsten dan groter leken. Dit doet het met mensen.
Dit is verbijsterend en dit ben ik heel veel tegengekomen in het interviewen voor mijn boek over borsten.
Mm-hmm.
Dat de vroege opmerkingen die je dus krijgt en kijk, het moment dat die borsten ontstaan is eigenlijk ook het eerste moment dat een meisje in de wereld als vrouw wordt gezien.
Ja.
En vrouw is dus ook iemand die potentieel een sekspartner zou kunnen zijn. Dat is dus het moment waarop je opeens op een andere manier in de wereld bent, niet meer als kind. Dat kan een jongen of een meisje zijn, maar als vrouw.
Ja.
Wat er dan gebeurt in die eerste tijd, de eventuele opmerkingen, de grensoverschrijdingen, een keer in borsten geknepen worden, dat gaat een leven lang mee vaak. Dus ik denk niet dat mannen zich dat helemaal realiseren. En ik denk dat dat sowieso geldt voor pubers. Je bent heel erg onzeker. In die jaren, de meesten zijn heel erg onzeker in die tijd. Maar wat er dan over je lichaam gezegd wordt, dat kan echt een enorm verstrekkende gevolgen hebben.
Ja. Ja, en ook het idee van dat je dan, hij denkt dan dat hij volgens haar oma, weet je, van bedek jezelf eigenlijk. Dat is dan de boodschap die hij haar mee zou willen geven. Nou, dat lijkt mij niet de boodschap die je mee wil geven aan meisjes.
Nee.
Bedek jezelf. Je mag er zijn, ook met grote borsten. En die mogen gewoon zichtbaar zijn, want je hebt ze nou eenmaal.
Maar ja, dat blijft wel ingewikkeld, want we leven in een wereld waarin die grote borsten ook aandacht trekken van mannen die daar seksueel door geprikkeld worden.
Ja.
En dus je moet wel, en dat vond ik ook in de opvoeding van mijn dochters, je moet ze op de een of andere manier wel leren zich te verhouden tot die wereld waarin dat nu eenmaal aan de hand is.
Ja. Ja.
Dus het blijft dat je aan de ene kant wil zeggen, joh, laat zien wat je wil laten zien. Je hebt een prachtig lichaam, schitterend. En ga gewoon de wereld in. En als je aan de andere kant denkt, ja, die wereld is niet zo verschrikkelijk leuk overal.
Ja.
Dus als je daar als je dit laat zien op die manier, dan kan dat ook vervelende reacties uitroepen. Ja. Dat is wel de realiteit. Dus
maar dit
ik
is wel een hele
moeilijke
mooie manier.
Vinden.
Hoe jij het nu zegt, is heel mooi. In tegenstelling tot...
Bedek jezelf.
Ja. Want ja. De wereld,
leer je verhouden tot de wereld.
En je begint nu met... Je hebt een heel mooi lichaam en het is prachtig en je mag het laten zien. Maar de wereld is niet altijd even... Dat vind ik al een hele andere boodschap dan gelijk beginnen met... Moet je niet je...
Maar en dat zeg maar deze man nu dit mailtje stuurt. Dit is dus iemand die deze vraag al heeft en blijkbaar wel heel bewust is en naar onze podcast luistert. Dus ik denk wel, er is nog zoveel winst te behalen op gewoon de opvoeding van jongens. Want dit is iemand die dus echt wel heel open hierover nadenkt en goed en er ook bewust van is dat er echt iets fucked ups aan de hand is. Maar zelfs hij zit met deze vraag.
Ja, zijn geschiedenisleraar collega die zegt misschien wel mij trek je truitjes omhoog.
Precies.
Terwijl die er dus niet over nadenkt.
Ja.
Oké, jullie merken dit mailtje gaat alle kanten op. Ik merk ook dat ik als man hier in mijn positie probeer te zoeken. Want het gaat nu veel over taboes en ik merk dat ik het moeilijk vind om over borsten te praten zonder dat het direct jongensachtig klinkt.
Nou, wat is mis met jongensachtig? En ik lof je mail. Ja.
Afsluiter van deze mail, ik mag graag borsten zeggen. Omdat ik dat simpelweg een mooier en respectvoller woord vind. Maar ik hoor veel meisjes, vooral onderling, het vaak over tieten hebben. Vind ik op zijn minst interessant.
Ik lof het woord tieten.
Ja, maar het is net als met het woord slet. Ik kan misschien mezelf wel een slet noemen, maar het is heel anders als iemand anders mij een slet noemt. Dus als iemand anders het over mijn tieten heeft, dat is toch weer anders dan als ik het zelf. Dus jij mag dat, Daniel mag dat, Corien in dit gesprek, it's okay.
Nee, maar dat was ook bij het schrijven van het boek. Daar moet je over nadenken, hoe ga je ze noemen?
Ja.
Er is Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat het redelijk... er zijn net iets meer mensen die borsten een fijner woord vinden dan tieten. En bij vrouwen zijn dat er dan nog wel weer echt wat meer. Maar tieten wordt toch ook door veel vrouwen en door ook ongeveer de helft van de mannen, of iets minder dan de helft van de mannen, het beste woord gevonden.
Oh ja.
Nou goed, dat is één onderzoek.
Het klinkt speelser.
Het kan ook heel prettig klinken. Ja. Ik heb toen gekozen voor alleen borsten te gebruiken. Omdat het net wat neutraler lijkt. Althans voor mij. Ja. En dat kan natuurlijk ook nog die gevoelswaarde kan verschillen.
Ja.
En er zijn natuurlijk nog veel andere woorden ook in omloop. Ik bedoel, de Telegraaf die mijn boek aankondigde, dat was een heel kort stukje vorige week, daar stond in de kop voorgevel.
Oh ja. En memmen hadden wij in de hashtags.
Flinke voor de deur.
Ja, je hebt heel veel woorden natuurlijk ervoor.
Maar ja, ook die Bijbelse woorden van de tweelingen van gazellen of zo. Dat is toch wel weer een hele poëtische.
Ik moest zo hard op lachen. Ik heb nog opgeschreven alles. Maar ook met taalgebruik en woordkeuze moet je je dus leren verhouden tot de wereld waarin je leeft en hoe je het gebruikt. Dus.
Ja. Nou, en dan sluit hij af met goed. Benieuwd of we hierover kunnen corresponderen, mailen of dat het iets is voor in de podcast. Nou, het was wel iets voor in de
Absoluut.
Podcast.
Ik ben hele leuke brief, vind ik het.
Ik ben in ieder geval een open-minded iemand die graag meedenkt en jullie podcast een warm hart toedraagt. Nou, het is echt, dank ik vind het
wel.
Fantastisch.
Ja.
Ja, dankjewel, lieve luisteraar.
Voordat we verder gaan over borsten, eerst even een goed woordje voor onze sponsor, want die houdt ook van borsten.
Ja, nog even over Superbra. Marilot, je droeg toch al goede BH's?
Kijk, ik wist heus al dat 80% van de vrouwen een verkeerde BH draagt en mij zou dat niet overkomen. Ik heb me laten opmeten bij toonaangevende BH-zaken en ik was ervan overtuigd, ik weet mijn maat, ik heb een goede BH. Was niet zo.
Maar wat is er dan zo anders aan die meetmanier van Superbra?
Ga erheen en laat het over je heen komen. Het is niet uit te leggen. Floor heeft een magisch inschattingsvermogen. Een
soort sixth sense.
Ja, het is een ervaring en je gaat gegarandeerd met een mega comfortabele BH naar huis. Ik heb mijn oude BH's verbrand.
Oude feminist.
Oh, en vraag Floor ook eventjes naar de move Swoop en Scoop, want die verandert je leven.
Ik las op de website dat het alleen vanaf Cup D gaat. How about me? The people's like me.
Floor zei tegen mij dat 90% van de vrouwen terecht kan in haar winkel en ze schat jou in op een 60D.
Nee joh, ik heb 70C.
Nee, waarschijnlijk niet dus.
Oké, nou naar Superbra dus. Waar zit die winkel?
Op Zwanenhals 274 in Rotterdam.
Laat de pagina superbra.nl/pages/damnhoney zien op je telefoon voor 10% korting.
Of vul damnhoney in bij het online afrekenen op superbra.nl.
Thank us later.
We moeten het even hebben over borsten. Want borsten zijn zoveel meer dan dat we denken. Corien, jij schreef onlangs een boek over borsten met de toepasselijke naam Borsten. Hoe kwam dat zo?
Nou, ik kwam op het idee voor dit boek op een beetje een naargeestig moment. Namelijk toen ik mijn linkerborst kwijtraakte door kanker. En toen de chirurg tegen mij zei, uw borst moet helaas worden geamputeerd. Dat is natuurlijk een nare mededeling, maar we kunnen meteen een nieuwe voor u maken. En toen dacht ik van, hé, mijn leven is in gevaar door een hele nare ziekte. Maar ons gesprek gaat nu over dat ze zo mooi een nieuwe borst voor mij kunnen knutselen. Wat is er aan de hand met dit lichaamsdeel? Dat we het hebben over de uiterlijke vorm en hoe we die eventueel kunnen herstellen. In plaats van over de ziekte die je getroffen heeft en hoe we die gaan behandelen en gaan zorgen dat je het overleeft. Ja. Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, er is iets met dit lichaamsdeel wat het anders maakt dan een heleboel andere lichaamsdelen. En dat was eigenlijk het begin van het denken over borsten. Dus eigenlijk toen ik er een verloor, begon ik pas na te denken over, hey, wat ben ik nu kwijtgeraakt en wat heeft dit lichaamsdeel voor mij betekend?
Ja, ik vond dat ook, want we waren op je boekpresentatie en toen vertelde je ook over, als ik nu een afscheidsbrief zou schrijven, een afscheidsfeestje zou houden voor mijn linkerborst, wat voor speech zou ik dan houden? En eigenlijk is dit boek jouw speech een beetje.
Ja, of
een
soort, eigenlijk wel. Ja. Kijk, dat was nooit, ik ben nooit serieus van plan geweest om een afscheidsdiner voor mijn borst te houden. Hoewel, misschien
waarom
is het niet om
niet
te lachen. Er zijn vrouwen die dat wel doen, die feestjes geven. Feestjes tussen aanhalingstekens. Afscheidsfeestjes. Maar ik dacht wel van, hè, als je afscheid neemt van een vriend die naar een ver buitenland vertrekt, dan heb je zo'n dinertje en dan gaat iedereen vertellen van, nou ja, hoe leuk en hoe fijn die vriend eigenlijk was geweest en waarom ze hem zullen missen. Of haar. En toen dacht ik van, stel dat je dat voor je borst zou doen, wat zou ik mijn eigen borst vertellen? En ja, en toen kwam ik erachter van, hey, het is een heel apart lichaamsdeel en het heeft heel verschillende rollen voor mij vervuld in het leven. Zijn er eigenlijk ook andere lichaamsdelen die zo extreem van rol wisselen? Dat kon ik zo gauw niet bedenken. He, want de borsten zijn in het begin voor het leuk en voor het mooi. En als je ze krijgt, of je vindt ze niet mooi, maar het gaat om hoe ze eruit zien en hoe je gaat verhouden tot dat lichaam. Ga je ze laten zien of ga je ze verstoppen? Hoe ga je ze verpakken? Zijn ze groot genoeg? Wil je ze groter? Wil je ze kleiner? Dat kan ook allemaal tegenwoordig. En op het moment dat er een eerste kind komt, als dat komt, dan verandert die borst van de een op de andere dag, bij wijze van spreken, in een soort van heel functioneel lichaamsdeel, een soort melkfabriekje. Ja. En dan heeft het een heel nieuwe rol. En het leek voor mij, toen ik dat meemaakte, had ik bijna het gevoel dat ik een nieuw lichaamsdeel had. Dus ik had opeens een melkgevend orgaan, in plaats van iets wat voor het mooie, voor het leuk was. En dat melkgevende orgaan haalde ik ook gewoon tevoorschijn als dat nodig was. Terwijl ik tot die tijd en ook na die tijd in het café of in het park niet bedacht had om zomaar een borst tevoorschijn te halen. Ja. Dus het leek net nieuw. En toen er kanker kwam in die borst, toen had ik eigenlijk weer zo'n rolwisseling. Dat je denkt van, het gaat nu niet meer over het leuk, het mooi. Het gaat ook helemaal niet meer over de melk. Het gaat nu opeens over, dit lichaamsdeel brengt je leven in gevaar. Het moet weg.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk, nou ja, het is een Amerikaanse schrijfster, die noemt dat dan de rollen van verleidster, voedster en vernietigster. In mijn geval komen die rollen, die heb ik achter elkaar beleefd. Maar dat is natuurlijk lang niet in elk vrouwenleven zo. En niet elke borst wordt een voedster. En gelukkig wordt ook niet elke borst een vernietigster. Bij 1 op de 7 vrouwen in Nederland gebeurt dat wel. Dus het gaat wel om grote aantallen.
Ja.
Maar die rollen kunnen ook volledig door elkaar heen lopen. Dus ik heb mijn boek opgebouwd naar die 3 rollen die in mijn leven achter elkaar kwamen. Maar dat kan ook heel anders gaan.
Ja, en het is ook veel meer dan alleen jouw persoonlijke verhaal. Want het haalt allerlei onderzoeken en feitjes. En het is echt, het is een fantastisch boek.
We zijn er als een tiet
leest
doorheen.
Leest als een tiet. En toch even maken. En je begint na dat eerste hoofdstukje over dat afscheidsdiner, begin je over voor het eerst doorhebben van, hey, ik krijg borsten. En dat vond ik grappig, want je schrijft van, nou, elke vrouw die weet dat nog.
Wij wisten het niet meer. Wij wisten het niet. Ik kan me het niet herinneren. Geen idee. Ik weet nog wel heel erg goed dat ik mijn eerste BH kreeg. Dat was zo'n wit katoenen dingetje van de HEMA. Mijn moeder had die gekocht. Ik schaamde me dood. Ik liet haar echt 5 keer beloven dat ze nooit aan iemand zou vertellen dat ik een BH had. En toen heeft ze me ergens, ik weet niet, ik sliep al, was op een dag. En mijn opa en oma die woonden naast ons en zij ging nog even op bezoek. En toen maakte ze me, denk ik, voor mijn gevoel was het midden in de nacht, maar ik denk dat het zo'n 10 uur of zo was. Maakte ze me wakker en zei ze, Lot, ik moet het toch. Ik heb tegen oma verteld dat je een BH. En toen was ik heel kwaad. Of tenminste, ik vond het, ja, het is blijkbaar zoveel schuldgevoel. Genant, ja. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik reageerde. Ik zal het trouwens nog een keertje aan de vragen. Maar dat moment, dus er zat wel heel veel schaamte of zo bij. Maar dat ik ze kreeg, of voor het eerst merkte dat ik ze kreeg, dat weet ik niet meer.
Mijn BH-verhaal is juist heel anders. Dit is best wel grappig. Mijn zus en mijn moeder, die hebben allebei hele grote borsten. Nou, best wel groot. En ik niet. Dus mijn moeder die had nooit het idee van, nou, nu moet Nidia ook maar eens een BH. Dus op een gegeven moment, als ik ging fietsen en ik moest over een hobbel heen, begon het gewoon pijn te doen. Maar mijn moeder had natuurlijk zoiets van, dit meisje heeft helemaal niks, dus er hoeft niks te gebeuren. En toen heb ik hem zelf gekocht.
Oh, echt waar?
Ja.
Ben je gewoon zelf een lingeriewinkel in?
Maar ik denk ook niet dat ik durf te zeggen tegen mijn moeder van, ik moet nu een BH, want dan hadden we absoluut eentje gekocht. Maar het kwam denk ik gewoon niet in haar op. Van, ik had gewoon van die Hema-topjes, gewoon lang, weet je wel. Een soort hemdje, zeg
ja,
maar.
Die had ik ook altijd.
Toen ben ik zelf mijn eerste BH gaan kopen in Dunkemuller in Soest. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Dus dat weet ik dus wel nog heel goed.
En hoe oud was je dan?
Oh, geen idee.
Ah, oké.
Okay. Nee, maar kijk, misschien heb ik me daarin vergist. De vrouw aan wie ik het gevraagd heb. En die wist ik heb nog, helemaal geen onderzoek ernaar gedaan. En er is denk ik ook geen onderzoek naar. Voor mij staat het heel helder voor de geest. En die zeiden allemaal, oh ja, dat weet ik ook nog precies. En dus dacht ik dat ze al bij de meeste vrouwen zo zijn. Ja. Maar tijdens de boekpresentatie bleek ook al uit het publiek dat heel veel vrouwen dat moment niet, dat ze dat niet meer weten. Ja. Dus het is wisselend. Het kopen van de eerste BH, dat is denk ik voor iedereen.
Misschien wel
dat is bijna een soort initiatierieten.
Ja.
Want vanaf dat moment zijn die borsten zichtbaar voor de buitenwereld. Ja. En vanaf dat moment word je dus als vrouw gezien. En dat verandert eigenlijk wel je zijn in de wereld. Daar heb ik Lisbeth Woertman, hoogleraar psychologie, over geïnterviewd. En die herinnert zich het ook uit haar eigen leven, dat moment heel sterk. En die zegt ook van, dat is een heel grote verandering. Dus je bent geen kind meer, maar je wordt vrouw. En vrouwen worden in deze wereld ook, nou ja, je wordt ook seksueel bekeken vanaf dat moment.
Ja.
En jongens hebben natuurlijk dat soort momenten, denk ik ook, als je een baardgroei krijgt of als je een zware stem krijgt, dat er dan vanaf dat moment anders naar je gekeken wordt. Bij vrouwen is het echt dat moment van dat die borsten na een periode van langzaam groeien. Er zit vaak nog wel een jaar of zo tussen, hè, dat je die eerste piepkleine borstjes ontdekt, als je ze ontdekt. En dat het dan zoveel is dat er in de buitenwereld dat er een BH nodig is, zou ik maar zeggen.
Want ik herinner me wel dat ik jeuk had. Dat is iets wat ik me dus wel herinner. Maar niet per se van, oh, nu krijg ik borsten of dat het een ding was. We hebben best wel veel reacties van luisteraars gekregen over, van jonge luisteraars ook over, mijn borsten zijn niet groot genoeg of nou ja, dat soort dingen. Wat overigens, elke borst is natuurlijk prachtig. Dat lijkt mij een van de kernboodschappen in deze. Maar daar heb ik dus ook eigenlijk nooit echt aandacht aan besteed. Hoe is dat?
Hoe groot ze waren?
Ja, of dat er iets mis mee was. Of ik heb misschien ook gewoon een hele degelijke cupmaat. Hou nu ook even, ik ben even aan het voelen van. Maar misschien dat het dan ook anders dus is.
Het is wel zo, dat is zeker zo, dat echt een grote meerderheid van de vrouwen is niet helemaal of helemaal niet tevreden over haar borsten. Dus die ideeën over of borsten wel goed genoeg zijn, die worden heel vaak beantwoord met twijfel en aarzeling. En bij de een is het te groot en bij de ander is het te klein en bij de volgende zijn ze te slap.
Ongelijk.
Dus er is ongelijk, wat doodnormaal is, hè? Ja. Bijna altijd zijn borsten ongelijk.
Ja.
Twee ogen en twee ellebogen zijn ook niet gelijk, maar daar leggen we minder nadruk op. Maar borsten, in veel gevallen, 70 tot 80% zelfs, is de linkerborst om onduidelijke redenen wat groter.
Grappig.
Wat ik een heel grappig feit vind.
Ik ga vanavond even kijken naar mijn eigen
borst. Is dat bij jou ook zo? Ja.
Maar de zorgen over borsten en hoe ze eruit zien, die zijn echt, nou, je mag je gelukkig prijzen als je daaraan ontkomt. Want heel veel vrouwen hebben daar dus wel problemen mee. Ja. Op een of andere manier. Ja, en doen we onszelf natuurlijk aan.
Ja, ik herinner me veel doodsangst dat ze zouden gaan hangen. En dat ik die potloodtest die je dan had op een gegeven moment. Dat je dan een potlood onder je borsten doet. En dat als die blijft hangen, dan als hij niet op de grond valt, dat potlood, dan hing je borst.
Ja, ik snap dus niet niks van die test. Want bij mij valt er ook weinig om onder. Dus ik snap er echt.
ik ook
heb
niet
hem dus wel gedaan.
Ja,
en ik snap er de ballen van.
Hangen.
Natuurlijk, er is niks om
erin te stoppen. Ja, maar bij mij bleef potloden onder.
Dus mijn zus die zei altijd, bij mij kun je een hele kleurdoos van pensen, hoe heet dat? Ravensburg onderhangen. Maar ik herinner me dit ook dat ik dit gedaan heb. Want dan had ik dat denk ik ergens gelezen in een fancy of een ander tijdschriftje.
Dat je dat moest doen en dat je borstel er op een bepaalde manier uit hoorde
te zien.
Je
doet het jezelf aan, maar het is ook gewoon de maatschappij.
Ja,
die
je doet het jezelf aan omdat het in de maatschappij aanwezig is. Het is natuurlijk niet iets wat je van nature
gaat doen. Nee.
Je krijgt eigenlijk, en ik denk dat, en dat vond ik wel een ontdekking, dat idee dat er iets met borsten is, hè, dat het anders is dan een knie of een oor, dat ontstaat al heel erg vroeg. Er zijn, en ver voordat een meisje borsten krijgt, weet ze al dat er iets is met borsten. En dat snuif je op, dat zie je, dat voel je, dat proef je. Ja. Ik heb een meisje geïnterviewd die heel jong borsten kreeg, wat tegenwoordig ook wel weer gewoner aan het worden is, want meisjes krijgen in Nederland steeds vroeger borsten. En zij, bij haar begon het al met, ze was net 8. En ze zat nog dus op de basisschool en op een moment dat andere meisjes dat nog helemaal niet hebben en dat het ook nog niet daarover gaat. En zij zei, het was vanaf de allereerste seconde dat ik dat ontdekte met schaamte omgeven.
Ja,
en denk je, hoe kan je nou 8 zijn en je al schamen voor iets wat gewoon bij je lichaam hoort?
Ja, dus
dat idee van die schaamte, dat is al heel vroeg aanwezig.
Zit er diep in,
bij bijna iedereen. En of ze nou te vroeg of te laat komen in je ogen, of ze te groot zijn of te klein, altijd zit er een zekere gêne omheen.
Ja.
Gecombineerd met andere gevoelens van bijvoorbeeld trots en tevredenheid en enthousiasme en hoe ik ben een vrouw en wat leuk en wat mooi. Dus die gemengde gevoelens, het lijkt wel alsof die het hele leven lang ook bij borsten blijven horen. Dat het altijd die verschillende connotaties heeft.
Ja.
Dat het nooit alleen maar leuk is en dat het soms alleen maar stom is. Dus het roept heel verschillende gevoelens op. En ook gevoelens die een leven lang wel bespreekbaar blijven. Dus de meeste vrouwen kunnen vertellen hoe dat was, die eerste BH.
Ja.
En bijna iedereen benoemt dan een mengeling van trots en schaamte.
Ja.
En bij de een ligt de trots op de voorgrond en bij de ander is het eigenlijk alleen maar een vreselijk gênante herinnering.
Ja. Bij mij.
Bij jou.
En het is natuurlijk heel erg gekoppeld aan vrouw zijn, wat eigenlijk onzin is. Vrouw zijn, dat is iets wat je zelf kiest. Je bent vrouw, je bent het niet. Dat heeft niks te maken met wel of niet borsten hebben. Maar daar wordt het wel heel erg door plaatjes om je heen, door media, door de Hunkemuller, weet je wel. Dit is wat een vrouw is, borsten.
Ja, borsten staan heel erg voor vrouwelijkheid.
Ja.
En dat was ook wel iets wat, kijk, op het moment dat je een van de twee, of in andere gevallen misschien allebei borsten kwijtraakt, ga je jezelf dus vragen stellen van, en dat blijken dan toch ook vragen te zijn over, hoe vrouwelijk ben ik nog als er een borst ontbreekt? Dat wordt versterkt door het feit dat je dus in het ziekenhuis meteen te horen krijgt, we kunnen een nieuwe voor u maken. Want dat geeft je het gevoel van,
oké, als ik
er geen heb, dan is er iets ernstig mis. En, en toen zei ook de chirurg, ik zei, ik twijfel eigenlijk over of ik dat wel wil. En toen zei ze, er is onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen het verlies van een borst beter verwerken als ze meteen een reconstructie laten doen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook nogal wat. Dus het is blijkbaar wel heel erg essentieel, zo'n welving.
Ja.
Voor mij was dat het begin van mijn onderzoek. En het komt ook steeds terug in het boek. En dan heb je dus eigenlijk zelf ook de vraag van, oh, wacht even, maar als ik dus daar plat ben aan één kant, of sommige vrouwen zijn plat omdat ze beide borsten moeten missen.
Ja, of omdat ze gewoon plat zijn.
Of omdat ze gewoon plat zijn.
Ja, want het was laatst iemand, ik weet even niet, een vriendinnetje van mij, die zei dat voor haar pijnlijk was om te horen. Van als je borsten weggehaald worden vanwege ziekte, dat je dan dus niet meer vrouw zou zijn, want dan heb je geen borsten meer. En zij zei, ik heb eigenlijk geen borsten echt van mezelf. Ben ik dan geen vrouw, want het wordt altijd zo aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Nou ja, en dat is ook in de gesprekken over transgenders, dat het krijgen van, ik heb een transgender meisje geïnterviewd, dus die eerst een jongen was, die ik wilde weten, wat betekent dat borsten krijgen in dat proces van jongen naar meisje? Hoe essentieel is dat? Voor haar was dat heel erg essentieel. En dat was voor haar ook
het
van,
dan
kan je in de wereld laten zien dat je een vrouw bent.
Dus
ze zei, ik ben misschien een uitzondering, maar ik vond dat belangrijker dan dat er een vagina werd gemaakt bij mij. Want ik
het
hou van borsten en ik
ook,
vind het
natuurlijk mooi.
Het is zichtbaarder. Ja. Maar er wordt al voorbij gegaan aan het feit dat er ook vrouwen zijn met AA of misschien nog minder.
Ja.
En we zijn natuurlijk in Nederland op dit moment, en dat geldt voor heel veel westerse landen, zijn we heel erg beland in wat een van de plastische chirurgen noemt, een bolle borsten tijdperk.
Ja.
Dus er ligt erg veel nadruk op grote borsten.
Ik merkte dat trouwens ook als je keek naar alle reacties die we op Instagram hebben gekregen. Veel, en ik denk jonge meisjes vooral, eentje bijvoorbeeld, is het erg dat wanneer je 16 bent je nog maar AA hebt? En nee, dat is niet erg, maar ik merk wel dus dat dit leeft heel erg. Dus of te klein of te groot. Het is,
En de normen die hierover dus op de een of andere manier in de wereld zijn, die bleken ook weer van de week of vorige week toen minister Bruins besloot om De geruwde borstimplantaten van siliconen die veel gebruikt worden, daar is heel veel discussie over. En er wordt een verband gelegd tussen die siliconenimplantaten en het voorkomen van een uitzonderlijke vorm van lymfeklierkanker. In Frankrijk zijn die borstimplantaten verboden. Ja. In Nederland is nu net besloten om ze niet te verbieden. En de argumentatie daarbij is heel erg interessant. De minister zegt dus, ik ga ze niet verbieden, want ze zijn van grote waarde voor vrouwen met borstkanker, voor transgender vrouwen en voor vrouwen met kleine borsten. Ze dragen bij aan de kwaliteit van leven. Ik vind het een hele aardig verbijsterende uitspraak, want in feite geef je dan toch vrouwen met hele kleine borsten
het idee dat ze niet echt vrouwen zijn.
Nee, dat het dus voor hun kwaliteit van leven belangrijk is om implantaten te laten zetten in je lichaam, waarmee je dus risico's loopt op alle mogelijke enge ziekten. Maar die er ook voor zorgen dat je de neurale gevoeligheid in deze fijne organen kwijtraakt.
Ja, want dit vind ik heel interessant. Hier had ik zelf nooit over nagedacht. Dat er natuurlijk allerlei... Het is niet zo dat het gewoon jouw borsten zijn, maar een tikje groter.
Nee.
Je hebt er geen gevoel. Het gevoel is weg.
Vaak worden ze dan koud, want het is moeilijk om... Je hebt een lichaamsvreemd object daar zitten.
Ja.
Je bent, als je pech hebt, ben je ook de gevoeligheid in je tepels voor een deel kwijt.
Ja.
Dus plus dat, je kan borstvoeding geven als je borstimplantaten hebt, maar het kost meer moeite en de kans dat het niet lukt is ook groter. Dus waar die borsten vanuit de evolutie voor bedoeld zijn, op een dag je nageslacht kunnen voeden. En dat was natuurlijk essentieel voor de overleving van onze soort, want er was vroeger geen flesvoeding.
Mm-hmm.
Die flesvoeding bestaat pas sinds 1910 of zo. Dat zet je op het spel of als je een implantaat neemt.
Ja.
Komt daar nog bij dat die implantaten, die siliconenimplantaten, altijd ook een beetje lekken. En dat je dus siliconen krijgt die door je hele lichaam gaan zwerven. Dat wordt in dat gesprek nu met minister Bruins niet meegenomen. Het gaat alleen over dat risico op die zeldzame vorm van kanker.
Ja, en dan heb je dus eigenlijk een beetje van, oké, je hebt al die risico's en je verliest het gevoel in je borst misschien, maar het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dus dan zeg je echt wel, hoe het eruit ziet, is belangrijk. Dan
hoe het
jouw
voelt.
Gezondheid en hoe het voelt.
En dat is dus de boodschap die ik kreeg in het ziekenhuis. Vrouwen verwerken het verlies van hun borst beter. Een borstreconstructie draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar het wordt nu dus zelfs gezegd tegen vrouwen met heel kleine borsten die besluiten om ze te willen vergroten. Dus gebruik die risicovolle implantaten nou maar, want voor je kwaliteit van leven is het goed. Ik vind het verbijsterend. Ik heb helemaal geen bezwaren tegen vrouwen die ervoor kiezen om implantaten te nemen. In wat voor situatie dan ook. Ik bedoel, het is niet een pamflet, dit boek. Maar ik vind wel dat we even goed moeten nadenken over wat het dan allemaal betekent.
Ja.
En wat ik ook verbazend vind, is dat het dus in al die gesprekken gaat over de uiterlijke vorm van borsten. Dus wat gezien kan worden en wat je zelf ziet. Terwijl borsten zijn natuurlijk ook een orgaan dat te maken heeft met voelen en gevoeld worden.
Ja.
Want als jij implantaten hebt, is het gevoeld worden veranderd ook. Dus degene die jouw borsten aanraakt, je bedpartner, die voelt daar ook een lichaamsvreemd object zitten.
Ja.
En jouw opwinding is misschien wel veel minder, omdat er een implantaat tussen zit. Dus je verliest in het voelen, verlies je ook van alles. Dat wordt totaal niet genoemd in het hele gesprek over borsten. Het gaat allemaal over de vorm.
De looks, ja.
Dus dat, en we noemen het ook een nieuwe borst. Maar dat is toch eigenlijk niet helemaal exact.
Nee.
Het is de borstvorm die je kan herstellen.
Ja.
En nogmaals, plastisch chirurgen kunnen dat heel erg mooi. Want als je geluk hebt, wordt het echt prachtig. En ik zou het best wel heel erg leuk vinden als ik gewoon weer twee borsten op mijn lijf zag zitten als ik in de spiegel keek. Dus het is niet zo dat ik een pleidooi heb tegen dit.
Nee, je hebt ook een heel leuk interview met Bobby Eden gedaan, wat ook in het boek terecht is gekomen. Die twee keer een borstvergroting heeft laten doen, hoe zeg je dat?
Ja, laten
heeft ondergaan. Ja, en dan vertelt zij ook heel leuk van, ja, ik was al lang uit het porno-industrie. Ik werkte daar helemaal niet meer voor, maar ik vond het gewoon heel mooi. En ik vond het heel cool om te lezen hoe zij dat dan
ervaart. Ja, want dan
ervaart.
Is het lichaamsversiering, net zoals met kleding en
echt
zo.
Voor zichzelf die keus maken.
Dat wilde zij. Maar toen zei ze ook tegen mij van, maar ja, mijn vrouwelijkheid. Ach, als ik door kanker mijn borsten moet verliezen.
Ja.
Nou, dat zal dan maar zo zijn. Ja. Want vrouwelijkheid, dat zit toch helemaal niet in een tiet.
Precies, zij hing
dat
niet aan
zij tegen mij. Ja. Zij met die mega vergrote borsten. Die zegt tegen mij, ah joh, vrouwelijkheid, dat zit helemaal niet in een tiet.
Ja.
En dat was, vond ik, een ontzettend leuke uitspraak.
Vond ik ook leuk. Heel erg leuk dat zij dat zegt. Want vrouwelijkheid is hoe je je voelt.
Ja, wat je van binnen, hoe je van binnen bent.
Hoe je
maar die obsessie eigenlijk met wat grotere borsten, porno borsten, hoe zeg je dat? Bolle borsten, zeg
bolle
je,
borsten.
Geloof ik, ja. Dat is een beetje jaren 90 dat kwam.
Ja, Nee, dat is eigenlijk, tenminste, vanaf dat moment is de borst meer geseksualiseerd geraakt dan daarvoor. En dat zijn dingen die ik allemaal nooit bedacht had. Maar toen realiseerde ik me dus, toen ik opgroeide, jaren 80, was het vrij normaal om topless te lopen. Ik liep ook geregeld zonder BH. Ik had kleine borsten, dus dat was, ja, was gewoon lekker met warm weer. Dat is niet zo'n heel belangrijk kledingstuk ook. Maar dat is dus stilaan veranderd. En waarschijnlijk is die opkomst van zeg maar de bolle borst valt samen met de tijd waarin die borstimplantaten een hele industrie begonnen te worden. Dus het werd medisch gezien, medisch technisch werd het mogelijk om borsten te vergroten. En in die tijd is de bolle borst in de mode geraakt. En is het ook sterk geassocieerd geraakt met seks. Ja. Dus de soort van seksualisering van borsten, die heeft zo ongeveer vanaf de jaren 90 plaatsgevonden. En dus mijn dochters zijn daarin opgegroeid. En die gaan ook anders om met dat lichaamstijl dan ik op die leeftijd deed. En dat had ik me allemaal niet gerealiseerd.
Ja, dat geldt voor ons denk ik ook. Sowieso dat ik net natuurlijk al zeg pornoborsten. Terwijl het zijn niet pornoborsten. Nee, het zijn gewoon bolle borsten.
En, en dan heb je dus, want we hadden het net over borstvergrotingen. En die siliconen implantaten draagt bij aan kwaliteit van leven voor transgender mensen en transgender vrouwen en voor mensen met kleine borsten. De keerzijde of de andere kant is natuurlijk weer dat vrouwen die met grote borsten geboren worden of die grote borsten hebben gewoon van nature eigenlijk een beetje zoals ik, want ik heb het ook wel eens, in principe, ik hou heel erg van ze, maar ik heb wel momenten dat ik denk, oh, ze zijn wel echt heel groot, omdat het dus constant
geseksualiseerd,
omdat het dus constant geseksualiseerd wordt. En ik ken dus ook wel mensen die dus zulke grote borsten hebben, die daar gewoon echt moeite mee hebben dat ze zo groot zijn. En dan kies je soms zelfs voor een borstverkleining.
Dus, nee, dat vond ik wel heel verbijsterend om te merken, maar dat komt omdat ik altijd met kleine borsten geleefd heb. Dat het toch enorm voor vrouwen met grote borsten, die hebben veel meer last van opmerkingen en van gedoe over die borsten. En op de een of andere manier worden grote borsten toch geassocieerd met iemand die wel seks wil. Ja. En ik heb een vrouw geïnterviewd en ik vond haar op Facebook. En dat was in die MeToo-tijd dat iemand, mensen deelden toen, in oktober toen dat net, was dat 2017, 18? Toen dat net opkwam, deelden vrouwen allerlei verhalen over seksuele intimidatie en wat ze allemaal hadden meegemaakt. En iemand schrijft daaronder, ik heb ook tig voorbeelden, maar sinds ik een borstverkleining heb laten doen, is het een stuk minder.
Ja.
En ik heb via heb ik haar toen opgespoord en haar geïnterviewd. En want ik vond dat een verbazende opmerking. En dat kon ik uit eigen ervaring natuurlijk niet, wist ik dat niet. En toen zei ze, dat was echt verschrikkelijk. Want ik was vrij jong, ik had enorm grote borsten. En ik werd voortdurend daarop aangesproken. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is.
Ik word er voortdurend op aangesproken. Maar dat is, ik vind het niet zo heel vervelend. Of tenminste, ik kan ermee dealen. Maar ik kan wel heel goed me voorstellen dat je dat op een gegeven moment helemaal zat bent. En dat je dan denkt, fuck it.
Ja, iemand had ook als een soort noot naar ons gestuurd van dat er een gebrek aan representatie van grote borsten in de mainstream media is. En ook als ik dan nu zo nadenk van oké, vrouwen met grote borsten, dat zijn wel vaak karakters in bijvoorbeeld series die dus
wel
iets heel seks
zijn.
Dus bijvoorbeeld Modern Family, hoe heet ze ook alweer?
Ja, Gloria.
Zij is fantastisch, Gloria.
Zij
heeft bijvoorbeeld grote borsten.
Sexy.
En dan is dus de huismoeder, die heeft inderdaad kleinere borsten.
Ja, nee, dat
is Claire heet zij dan, geloof ik.
En dus er is een soort van ideale marge of zo van borsten. En dan denk ik dat dan mensen een beetje denken in cup B en C, die je dan hebt waar je dan blij mee bent of zo. Ja. En dan vanaf D wordt het opeens, het idee is dan dat het groot is. Trouwens, er is ook zoveel, daar kan ik me dus eventjes heel erg over opwinden nu, over die over die borsten, over die maten, over die cupmaten. Want dat dubbel D in zeg maar ons normale taalgebruik wordt gezien als supergrote borsten, is echt zo raar. Want ik ben er dus zojuist achter gekomen dat ik cup 70 J heb. En dat is gewoon, dat klinkt gigantisch, maar ik heb ook gewoon borsten.
Ja,
het zijn gewoon hele normale
borsten.
Het zijn niet dat die hier zo nu zo over de tafel
deinzen.
Maar ik word dus een beetje moe van het idee dat ze dus ook niet te groot mogen zijn. Nee, en ik heb dus ook vriendinnen die zich schamen voor een cupmaat E. En die dus zich niet laten opmeten ergens uit angst dat ze misschien toch een grotere cupmaat hebben nog. Want dat willen ze dus niet.
Oh.
En dat vind ik dus, Niet dat ik het hen kwalijk neem, maar ik vind het dus heel kut dat dat idee in de maatschappij.
Ja, we hebben hele soort van smalle marges. En dat was natuurlijk voordat die plastische chirurgie bestond. Dus toen ik opgroeide, was het van, nou, je moest het doen met wat er toevallig begon te groeien. Want dat groot of klein was. Dus er was natuurlijk minder een beeldsamenleving. Dus ik had ook niet zoveel borsten gezien. En je had niet.
Ja,
niet,
dat heb je ook in je boek staan, toch? Met 10.000, wat is dat?
Nou, een meisje van 17 nu, ja? In deze tijd, is op 17-jarige leeftijd al blootgesteld geweest aan 250.000 aan schoonheidsgerelateerde beelden. Ja, dat zijn cijfers die Lisbeth Moertman noemt. Dus dat is echt gigantisch. En als je dat vergelijkt met nou ja, de tijd waarin ik dan ben opgegroeid.
En wij ook
dan is
nog,
dat,
denk
en
ik wel.
Jullie misschien ook nog. Maar we hebben met dank aan de mogelijkheid om iets te verknutselen aan je lichaam. En dat geldt niet alleen voor borsten. Hebben we een soort van normen en ideaalbeelden. Die zijn er ook blijkbaar voor schaamlippen. Dat je dus ongeveer zo moet het eruit zien. Is het wat groter of kleiner? Dan heb je een probleem. Maar daar kun je gelukkig wat aan laten doen.
Ja.
Ik interviewde een meisje van een jaar of 13, 14. Over dat proces van borsten krijgen. En die zei echt zo in een bijzin van, nou ja, ik hoop niet dat ze al te klein blijven, want dan kan ik me wel voorstellen dat je er iets aan laat doen.
Ja.
Dus de gedachte er iets aan laten doen wordt al heel vroeg geplant in de hersens van hele jonge meisjes.
Ik had het ook. Maar ik zag het altijd als een soort uitweg altijd vroeger. Van,
dat kan ik dan tenminste nog doen.
Ja, dat kan ik dan doen. Of als ik genoeg geld heb, en het is dan nog steeds zo en ik zit ermee, dan laat ik ze liften, was het bij mij dan altijd.
Hangborsten mag dan ook weer niet.
Nee,
maar er is dus heel veel wat dan zogenaamd buiten, eigenlijk vallen bijna alle echte normale borsten buiten de orde. Hè? Want dat ideaal wat we hebben, dat is een borst inderdaad van bepaalde omvang, maar ook van een bepaalde textuur en huid en zo. Dus als je boven de, weet ik wat, 40 bent, val je sowieso alweer uit prijzen, want dan is het ook niet meer de ideale borst.
Ja.
Dus,
en er kan ook zoveel misgaan met tepels.
En er kan heel veel misgaan met tepels, ja.
Ja, sowieso natuurlijk Instagram die de vrouwentepel als de duivel ziet. Oh, en de mannentepel, dat is allemaal oké. Okay. Ja,
en waar komt dat vandaan? Dat is toch een heel onduidelijk iets, dat vrouwentepels dan geassocieerd worden met bijna vies en akelig. Ja. En dat het niet mag. En daar is natuurlijk ook wel verzet tegen. Een heel grappig soort verzet van een Amerikaanse feministe die dan een soort templates heeft gemaakt van mannentepels. En die kan je dan
op je vrouwentepel plakken. Ja. Hilarisch, ja.
Dat vind ik dan wel heel leuk verzet. Maar ondertussen is het nog steeds niet veranderd.
Nee.
En er is wel een kentering gaande, denk ik. Maar ja, het is nog niet.
Dat wou ik zeggen, want hoe ik er zelf vroeger, een paar jaar geleden, niet eens zo lang geleden, dat je tepels mogen niet zichtbaar zijn. Dat is gewoon punt één. En ik had dan ook op een gegeven moment, wilde ik wel niet altijd een BH aan. Dat was al eigenlijk een heel ding. Maar dan had ik tepel covers. Dat zijn een soort siliconen pads met plakspul die je dan op je tepels kan plakken. En dan kan je dus een shirt aan zonder BH en dan zie je je tepels niet. En dit is denk ik een jaar geleden of zo dat ik dat, dat ik dat kocht en dat ik dat had. Ja, ik zou het nog steeds wel denk ik gebruiken. Want je tepels, ik kan wel zeggen, ja, kan mij het schelen. Maar ik wil toch niet op mijn werk dat ik daarop aangekeken word.
Nee.
Dus het is ook makkelijk
dus
om te zeggen.
Hè? Ja. Dus dat wat er in de cultuur blijkbaar nu gebruikelijk is, dat neem je over. Dus je eigen gevoelens over iets best wel normaals en ook ontzettend handig, namelijk tepels.
Ja, leuk tepels.
En die worden beïnvloed door wat er in onze cultuur nu leeft rondom tepels. En dat is ontzettend triest. De manier waarop tegen borstvoeding aan wordt gekeken, wordt hier ook door beïnvloed.
Ja.
Dus er wordt meer, toen ik kinderen kreeg, dat is een kleine 20 jaar geleden, toen heb ik in elk geval, als ik ergens in een cafeetje of in het park, helemaal niet heel obvious met een sjaal een beetje om me heen, maar ik zat toch wel overduidelijk een kind te voeden. Ik ben daar nooit op aangesproken door niemand. Nu hoor ik dus dat vrouwen daar wel hele nare opmerkingen over krijgen. Dat het voor sommigen zelfs een reden is om met borstvoeding te stoppen.
Ja.
En ook het product van die mooie borsten en wat dan uit die tepels komt, de moedermelk, daar wordt ook een beetje vreemd naar gekeken. Daar was ik ook verbaasd over. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat iemand op het werk, we hebben in Nederland een wet die zegt dat wij vrouwen, als je moeder bent, heb je recht om op je werk tijd te nemen om te kolven.
Ja, is ook
dan moeten ze
achteraf
eigenlijk ook een ruimte voor bieden.
Ja, wat is vaak niet.
Nee, dat gebeurt vaak niet, want kolven is ook, vond ik in elk geval, best lastige bezigheid. Maar goed, Als je dan heb je dus een flesje met gekolfte melk. Dat zet je in de koelkast van je bedrijf of je instelling waar je werkt. En dan blijken er mensen te zijn, dat zullen mannen en vrouwen zijn, misschien mannen, dat weet ik niet. Die willen dus niet dat een plastic flesje met gekolfte melk naast hun boxje met boterhammen staat. Want dat vinden ze vies en onhygiënisch.
Ja.
Nou, dat vond ik wel echt verbijsterend. Ja. Want het is het voedsel waarmee wij als soort
ook gewoon groot geworden zijn
geweest.
Zelf ook, ja.
Ja. Het ontstaan van zoogdieren heeft ervoor gezorgd dat die hele ontwikkeling op gang is gekomen. Dat er überhaupt mensen zijn ontstaan in de loop van de evolutie.
Ja, dat er zo
heeft heel
wordt.
Veel betekend voor. Ja. Want vroeger moest een dier dat niet een zoogdier is, dat moet al heel snel op zoek naar zijn eigen eten.
Ja.
Dus dat heeft een heel andere ontwikkeling dan een dier dat nog bij de moeder kan blijven om te drinken.
Maar ik ken ook zoveel nare verhalen van collega's die dan gingen kolven en dat er van alles gebeurde of dat ze dan in zo'n achteraf hoekje zitten waar
zonder
ze
slot erop.
Zonder slot en dat er mensen binnenliepen of dat ze dus een beetje soort van dan maar ja, daar zitten, want je zit dan in een koud, donker hol. En ik weet ook nog dat een collega van mij toen ooit een keertje vroeg, het was een beetje later en de mensen waren al weg en dat ze zo naar me toe kwam van: vind jij het heel problematisch als ik het gewoon hier doe? En dan denk ik echt, nee, natuurlijk niet.
Nee, maar er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, ik vind
maar
dat vies.
Ik kan daar echt niks bij voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Ik vind het echt heel erg dat dat gebeurt.
Maar, ja, maar daarin zit dus ook dat schaamtevolle.
Ja.
En wat is er nou schaamtevol aan kolven of je baby een borst geven? Nou, blijkbaar wel. En dat is dus een heel akelige ontwikkeling. Tegelijkertijd heb je in Amerika, wordt het meest gekolfd ter wereld ongeveer. Er is een enorme industrie ook ontstaan rond borstvoeding. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat zij geen betaald zwangerschapsverlof hebben. Dus als je een baby hebt, ga je in de meeste gevallen zo snel mogelijk weer aan het werk. Want er moet brood op de plank komen. En als je die baby nog aan de borst wil houden, dan moet je dus wel kolven. En dan heb je dus kolfapparaten met een car kit, zodat je achter het stuur twee borsten tegelijk kan kolven.
Nou, er is dus net een uitvinding dat je geluidsloos en handloos kan kolven van Elfie. Ik vind dat
ook
echt fantastisch.
Ook onzichtbaar, toch?
Ook onzichtbaar. En er stond dus een foto op hun Instagram van een arts die dus zo de handen in de lucht stak van: ik heb net geopereerd en gekolft tegelijkertijd. Nou, dat is volgens mij echt iets wat bij kan dragen aan vrouwen om hun werkende leven vol te houden terwijl ze ook borstvoeding willen geven. En dat het dus niet een contradictie is van: ik ga weer werken en dus moet ik stoppen met borstvoeding, ook al zou ik eigenlijk door willen gaan.
Dit is
maar
wel
het is wel, ik vind het mooi klinken, maar zeg maar voor de melkproductie is in veel gevallen wel een beetje rust en ontspanning nodig.
Ja.
En er zijn natuurlijk vrouwen bij wie de melk heel makkelijk stroomt en die kunnen misschien vergaderen en kolven tegelijk of zelfs opereren en kolven tegelijk. Maar er zijn ontzettend veel vrouwen bij wie dat echt niet werkt.
Waar rust voor nodig
dus
is.
Ik werkte thuis in die tijd en dan vond het echt wel, dan moest ik echt even rustig voor gaan zitten. En als ik dat niet deed, dan kwam er ook niet veel uit. Dus het, de onzichtbaarheid, dat vind ik wel ook een concessie aan dat het dus verborgen moet zijn en onzichtbaar.
Ja,
dat is natuurlijk fijn, want dan kun je het inderdaad een beetje doen zonder dat het heel erg opvalt. Maar het is wel jammer dat het nodig is.
Ja. Nee, dat is
ja, daar had ik nog niet eens per se over nagedacht.
Maar ja, en het productieve inderdaad, van je moet wel door. Dat is natuurlijk ook niet per se een
goede
ontwikkeling.
Ook weer eigenlijk
een
soort van die mannenstandaard waar we dan met z'n allen aan moeten voldoen.
Ja. Ja, en dan ook nog onzichtbaar. Dus ik ben moeder, maar niemand die het ziet.
Ja, maar de keus er is, dat vond ik wel een hele mooie. Ja.
En dat het dus ook niet zo heel veel geluid maakt. Want ik kan
me
dus wel voorstellen dat je dat gewoon niet wil. En dus dat vind ik dan wel.
Maar ook gewoon voor thuis, dat het fijn is om gewoon even lekker dingetjes te kunnen doen in huislijke omgeving.
Ja.
En dat je dus niet de hele tijd je handen, of dat je niet moet zitten of zo. Het leek mij heel
handig. Ja, ik denk wat ook nog speelt, op het moment dat er dus melk gaat stromen, maakt je lichaam, om het te laten stromen, oxytocine aan. Dat is het hormoon wat ook wordt aangemaakt als je seks hebt. Je wordt daar een beetje gezellig en ontspannen van.
Hmm.
Dus hoe zich dat verhoudt tot opereren.
Met opereren, ja. Gezellig. Maar wat ik ook echt heel bijzonder, ik wist dat ook niet, het kost evenveel energie om melk te produceren als een wandeling van 11 kilometer.
Ja, per dag. Per
wow, dat is zoveel
maar
energie.
In dit boek, zeg maar, het eerste deel, dat gaat dan over borsten krijgen en borsten en gewoon in de maatschappij leven met borsten. Nou, daar kan ik me nog enigszins, weet je, daar heb ik wat over te zeggen. Maar dan komt het gedeelte over borstvoeding en dan realiseer ik me, ik weet zo weinig erover.
Ik heb heel
erover.
Veel geleerd. Ja.
Ik heb zoveel geleerd en dit is zo broodnodig dat we dit boek hebben.
Ja.
Want wanneer leer je dit nou?
Was ook een frustratie van een luisteraar. Die zei van, ik heb niks geleerd op school. Of ze zat misschien ook nog op school. Ik leer hier niks over borsten.
Nee.
Gewoon niks.
Maar ook, want volgens mij hadden we het daar de vorige keer over. Die anatomie van de borsten. Ging zo'n plaatje rond met die borstklieren. En dat ondanks dat dat plaatje niet klopte, dat het dus wel zo was. Ik realiseerde het me ook. Ik weet helemaal niet hoe een borst er van binnen uitziet. Ik weet niet hoe de anatomie van een borst is. Waarom de fuck leren we dat niet?
Nee. Nou, dat vind ik ook vreemd. En ik vond het zelf wel een beetje treurig dat ik dat allemaal pas ontdekt heb toen ik een borst verloren had.
Ja.
Maar wel heel leuk dat ik dit nu allemaal weet. Ik heb me gewoon 2 jaar lang echt enorm kostelijk vermaakt met het maken van dit boek. En ik heb ook belachelijk veel geleerd. En dat je dus ook denkt, hoe is het mogelijk dat we daar zo weinig van afweten?
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje een akelige kant. En er zijn ik was gaan kijken, wat is er over borsten geschreven? Er zijn boeken over borsten, dat zijn vaak een beetje fancy boeken van leuk borsten en lingerie en zo, een beetje half stoute boeken. Er zijn boeken over borstvoeding, maar die zijn expliciet voor, nou ja, als je zwanger bent, ga je dat misschien lezen. En er zijn boeken over borstkanker, die ga je lezen als je die ziekte hebt. Maar heeft iemand ooit het verhaal van borst in zijn geheel verteld? Ik heb zo'n boek nog niet
gevonden.
Nee,
ik ook niet. Nee, ook niet. Daarom vind ik het dat je het gemaakt hebt.
Ja.
Ja.
Dus het is raar dat dat er niet is, omdat het een intrigerend lichaamsdeel is.
Absoluut.
En het heeft heel veel kanten waar we dus ontzettend weinig van weten. En er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, dat verhaal over die borstvoeding, dat lijkt me nou het minst interessante van het boek.
Mega
want ik
interessant.
Heb daar toch niks mee te maken. Maar ja, daar krijgen we toch, veel vrouwen krijgen daar wel mee te maken.
Alleen al bijvoorbeeld dat stukje waar jij vertelt, ja, volgens mij jij vertelt het over dat de eerste keer borstvoeding dat het pijn deed. Dat er een pijnscheut door je heen ging.
Oh ja,
dat is gewoon, ik vond dat stel je je niet voor. Dat is geen idee.
Ziet er allemaal heel liefelijk en leuk uit.
Ja, en ik zou eigenlijk ook wel gewoon graag weten dat dat zo is.
Ik vond dat wel een grote ontdekking. En ik moet zeggen, tijdens je zwangerschap, ik in de tijd dat ik zwanger was, was er heel veel aandacht van, hoe ga je dat doen, zo'n bevalling en met pijn en dit en dat. Het was heel erg gefixeerd daarop. En dan heb je een baby. Maar die borstvoeding kwam weinig ter sprake in die voorfase. In de boeken die ik had over zwangerschap ging het ook weinig daarover. Dus ik begon daar tamelijk onvoorbereid aan. En ik dacht inderdaad dat het er pastelkleurig uit zou zien.
Ja,
je hebt toch een soort op bijna Madonna-achtige beelden daarbij van moeder met kind en hoe lieflijk en zo.
Ja.
Het is vrij dierlijk, vond ik uiteindelijk. En het is een vrij ruig proces, zal ik bijna zeggen. Dus dat kind, dat moet overleven op jouw melk. En die zorgt dat het die melk krijgt. Dus
het is bijna parasitair.
Ja, dat is het ook.
Laten we er even een woord in gooien.
Ja, er wordt van jouw lichaam wordt gegeten.
Ja.
En dat kun je bijvoorbeeld bij dieren kan je dat veel beter zien. Er zijn dus zeehonden die maar 4 dagen borstvoeding geven. In die 4 dagen wordt het jong 4 keer zo zwaar.
Wow.
En daarna is de moeder uitgeput en vermagerd.
Ja.
En heeft heel veel tijd nodig om een beetje bij te komen.
Ja, oh, echt
zombiekind.
Dus je wordt het is een beetje, je wordt opgegeten enigszins.
Ja.
Dus dat moet je wel realiseren. Als je dan bedenkt dat je elke dag dat je borstvoeding geeft, de energie nodig hebt die parallel is aan een wandeling van 11 kilometer, wat jij net al zei. Dat is nogal wat. En dus ook in dat licht vind ik het vrij vreemd dat we dat kolven dan onzichtbaar en terwijl we doorwerken zouden moeten doen. Want het is toch niet niks. Je lichaam moet de voeding voor een nieuw persoon aanmaken.
Ja, plus ook wel het oordelen over het al dan niet borstvoeding geven. Dus vanuit de World Health Organization wordt dan 2 jaar aangeraden.
2 jaar?
Weet ik ook dankzij jouw boek.
Heel lang.
Ja. Van de eerste 6 maanden exclusief borstvoeding.
Ja.
Dus niks anders dan
helemaal
borstvoeding.
Niks, ja.
En vanaf dan gaat het kind natuurlijk ook hapjes eten. En op een gegeven moment krijgt het tandjes en zo. En dan gaat het van alles en nog wat eten. Maar dan de borstvoeding erbij.
Ja.
Ja, dat vond ik ook een ontdekking. Want ik heb mijn kinderen, en dat was meer toeval hoor. Ik heb ze allebei echt lang aan de borst gehad. Meer dan 1 jaar. Dat kwam onder andere omdat ik in Tropen woonde toen de oudste een baby was. En dat was gewoon ongelooflijk handig om die borst bij de hand te hebben.
Ja.
En toen bij de tweede vond ik het vanzelfsprekend om het ook zo te doen. Maar niet omdat ik een borstvoedingsgelovige ben. Ook in dit opzicht is mijn boek niet een pamflet. En ik wil ook helemaal niet uitdragen dat dat moet of zo. Het kan. En er zijn best kanttekeningen bij te maken.
Ja, die had ik me nog niet eens gerealiseerd. Maar
nee, ik ook niet, want dat is ook allemaal wel vrij nieuw onderzoek. Maar we dragen met borstvoeding ook heel veel van de gifstoffen over die in het lichaam zijn opgeslagen. En de hoeveelheid gifstoffen die in onze lichamen zijn opgeslagen, neemt ontzettend toe. er zijn heel veel akelige chemicaliën in het milieu, de plastics en allerlei gifstoffen in nou ja, verpakkingsmaterialen, maar ook in ons voedsel.
Ja,
die worden allemaal... vaak in vet opgeslagen. Ja. En borsten bestaan voor een aardig deel uit vet. En op het moment dat je voorstoeding gaat geven, wordt dat vet dus gebruikt om die melk aan te maken. Dus een eerste kind krijgt een heel groot deel van de, dus we noemen dat de body burden, dus de last aan giffen die je in je lichaam hebt. Je draagt een fors deel daarvan, baf, over op dat pasgeboren babytje.
Dat is een heel eng idee dit.
Dat is een ontzettend eng idee. Ja. En het heeft in Noorwegen is kampioen borstvoeding in de wereld.
Ja, 95%.
Ja, wow. Echt heel veel. Maar daar is dus veel discussie geweest of dat advies van een heel jaar borstvoeding geven, of ze dat niet toch moeten aanpassen.
Ja.
Naar bijvoorbeeld 9 maanden, omdat er ook veel gifstoffen worden overgedragen. Ik vond het vrij schokkend om daar nu achter te komen.
Ja want denk je ook, jeetje, ik heb ze toch maar allebei 14 maanden aan de borst.
Dus heb ik dan wel de beste voeding gegeven? Ja. Dat is dan maar zeer de vraag.
Ja, het is gewoon een heel gecompliceerd onderwerp.
Ja
maar met daarom heel ook erg zo interessant veel om te lezen. Wijzende vingertjes waar je heel schuldig over kan voelen en veel schaamte.
Dus er zijn veel oordelen.
Dus
eigenlijk is dat in alle fases van de borst, van de verleidster, de voedster en de vernietigster, het staat bol van de gedachten en normen en oordelen. Ja. En dat is verbazend.
Ja.
Dan die rol van de vernietigster, want dat is dus ook een onderwerp waar wij eigenlijk niet zoveel van afweten.
Gelukkig.
Nee, gelukkig niet. Ja. Nee, maar je krijgt het wel heel erg al op jonge leeftijd mee. En ook hier hebben we wel veel vragen over gekregen van hoe moet ik dat dan goed checken? En welke fase in mijn menstruatiecyclus moet ik dat dan doen? Ik ben zelf ook wel eens heel panisch naar de dokter geweest met een knobbeltje dingetje.
Het is een terecht eng iets,
want 1 op de 7 vrouwen, zeg je net.
Ja, dat is snel toegenomen in de afgelopen jaren. En het is niet uitgesloten dat dat verder blijft toenemen.
En hoe...
Een van de dingen die ik ook door dit boek heb geleerd... Een borst kan zich dus heel soepeltjes aanpassen aan wat er van een borst verwacht wordt. Allereerst is het enige lichaamsdeel dat we niet bij de geboorte bezitten. Dat
leuke
bouwt
fun fact
zich
ook
om
hoor.
Uit niks.
Ik bedoel, je weet het, maar je bent het niet bewust.
Dus je hebt een platte borstkast, dat is heel bijzonder. Uit het niks bouwt zich zo'n prachtige borst. Een grote, kleine, dikke, dunne, maar er bouwt zich iets op.
Ja.
Die borst kan zich heel soepel aanpassen naar een melkgevend orgaan. En die kan dus opeens, en na de borstvoedingsperiode kan die weer slinken en weer in de vorm komen van vroeger. Dus die borst kan heel veel wisselingen doormaken. En dat gaat gepaard met heel veel celdeling allemaal. En iets wat heel veel celdeling heeft, is ook gevoelig voor fouten bij die celdeling. Ja, en dat is dus een van de redenen waarom borsten, want van alle kankers op de wereld is 1/4 of zo borstkanker.
Dat is echt heel erg veel.
En het neemt ook toe. En er zijn ontzettend veel theorieën over waarom het zo toeneemt. En dat we weten dat niet precies. De vervuiling zal er ongetwijfeld een aandeel in hebben. Onze manier van eten heeft er ongetwijfeld ook mee te maken. Een andere belangrijke verklaring is dat hoe wij ons voortplanten zo enorm veranderd is. Vrouwen kregen vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, misschien wel 10-12 kinderen. En gaven al die kinderen ook de borst. En dat is in relatief korte tijd veranderd naar gezinnetjes. Wat hebben we in Nederland nu? 1,9 kind per vrouw of zo.
1,6.
Die over het algemeen ook, als ze al borstvoeding krijgen, dat helemaal niet zo lang krijgen. Mm-hmm. Want als je weer aan het werk moet en alle kolf ellende, veel vrouwen houden het dan voor gezien.
Ja.
Dus we krijgen heel laat kinderen in Nederland, maar ook in heel veel andere westerse landen. En vroeger was dat, je was vruchtbaar en dat begon toch wel op je 19e, 20e was een eerste zwangerschap, was natuurlijk geen uitzondering. De verzamelde, hij zegt, al die effecten bij elkaar, die kunnen heel goed ervoor zorgen dat borstkankers veel meer voorkomt. Dit kunnen we allemaal niet veranderen. We kunnen niet nu zeggen, jonge meisjes gaan roepen, ga op je 19e een kind krijgen en doe er 1 stuk of 8.
Ja.
En dan ben je beschermder.
En geef ze allemaal de borst. Ben je waarschijnlijk beter beschermd.
Ja.
Dus op dat niveau kunnen we niet veel veranderen. Dus de adviezen die we dan wel kunnen doen, die hebben te maken met beweging, voeding en eigenlijk de bekende adviezen die tegen allerlei ziektes beschermen. Daar kun je nog wel wat aan doen. Ik merk aan mijn eigen dochters, die nu begin 20 zijn, 19 en 21 zijn ze, dat zij, en hebben natuurlijk dit meegemaakt in hun kindertijd, een moeder met borstkanker, dat zij denken van, relatief vroege zwangerschap, zo rond 25, dat is misschien toch wel een goede manier om de kansen te verkleinen. Maar dat zijn wel, ik vind dat wel heftig, dat je dat soort dingen moet gaan bedenken.
Ja. En dan leg je mensen op een of andere manier toch wel weer wat op. Ik dacht ook toen ik het las, dan ben ik rijkelijk laat nu. Want dat heeft dan al geen zin meer.
Nee.
Ja, Weet je, dat moet je eigenlijk ook... Ik wist het ook niet hoor. Ons dus laten, ik val ook in die categorie. Ja.
Ja. En dat betekent ook niet dat je dus borstkanker krijgt. Nee. Het is gewoon, het zijn
of
allemaal...
dat je het niet krijgt. Ja. Dat is het wel zo. Het is gewoon niet... Ja.
Nee. Nee, maar goed, dit zijn dus er zijn een heleboel factoren die waarschijnlijk een rol spelen bij dat borstkanker zoveel voorkomt. Ja. Over dat voelen van borsten, daar zijn de meningen over verdeeld onder medici. Dus er zijn er die dat aanraden om borstonderzoek te doen. Dat is nog best wel lastig. Dan kun je op internet wel allemaal vinden hoe je dat moet doen en hoe je dat moet voelen. Maar er zijn ook die zeggen van het heeft niet zoveel zin. Dus dat daar je kunt dat doen. Maar het is niet helemaal duidelijk wat de winst daarvan is. En de meningen zijn er ook over verdeeld of je het moet doen. Of het niet heel veel onrust geeft. En ook heel veel keren naar een dokter hollen terwijl er eigenlijk niks aan de hand
dat
is. Want borsten zijn hobbelig van zichzelf.
Ja.
En vlak voor een ongesteldheid zijn ze vaak helemaal een beetje knobbelig. Ja, dat is allemaal doodnormaal.
Pijnlijk. En dan, juist dan ga je natuurlijk denken van, oh, er is van alles aan de hand.
En als je een hypochonder bent, zoals ik, dan ga je inderdaad 3 keer in de week of zo naar de dokter. Want dan denk je, er is iets.
Ja. Nou ja, en tegelijkertijd kun je ook zeggen van, leer je eigen borst kennen, weet hoe ze normaal voelen, dan ontdek je ook als er iets aan de hand is. En kijk ook naar je borsten, want daar kun je ook veel aan zien.
En aan je tepels kun je ook veel zien, hè?
Ja. En ik heb zelf 2 keer een borstkanker gehad. En beide keren heb ik dat gevoeld zelf. En beide keren was het zo onvoorstelbaar overduidelijk dat dit iets anders was dan anders. Dat er voor mij geen twijfel over bestond.
Oh, ja. Ja, dus jij zou dat zeggen, je herkent het.
Ik denk dat, maar goed.
Dat weet je niet.
Het zat bij mij redelijk aan de oppervlakte. Dat was mazzel. Had het dieper in de borst gezeten, had ik het niet ontdekt.
Nee. Maar ook hoe gaat zoiets, je voelt... als je daar iets over wil vertellen.
Maar, ik wil er best wat over vertellen, maar het is ook nog zo dat borstkankers allemaal weer heel verschillend
tuurlijk,
voelen.
Ja.
Dus de mijne, toevalligerwijs, was een soort hartknikkertje.
Ja.
En de tweede keer was het een beetje, dat voelde heel anders, was het een soort van plakje, een beetje taaiig, rubberig, maar niet zo keihard als de eerste keer. Dus je kan er eigenlijk wat dat betreft niet zoveel over zeggen, maar als je weet hoe je borsten normaal ongeveer voelen, doordat je het gewoon zo nu en dan wel aanraakt.
Ja.
En als je weet hoe ze er normaal uitzien, dan is het gewoon heel verstandig om bij verandering, zowel in het zien als het voelen, even een arts te laten kijken.
Ja.
Dus ik denk misschien is het dan het belangrijkste dat je vertrouwd bent met je borsten.
Maar dat is sowieso iets wat we natuurlijk eigenlijk altijd tippen. Ook rondom masturberen en zo. Leer je lichaam kennen. En zie het niet als, mijn borsten, die durf ik eigenlijk niet aan te raken. Het is juist goed om daar...
Nou, en de andere kant is ook nog wat ik best veel heb teruggehoord van vrouwen die dan iets voelen van een knobbeltje, zoals we dat dan noemen.
Mm-hmm.
En die dat zo ontzettend bedreigend vinden dat ze dat onmiddellijk weer wegduwen en daar nog heel lang mee rondlopen voordat ze naar een dokter durven gaan. Dat is wel verschrikkelijk jammer. Het is toch wel, als je iets voelt waarvan je denkt, ik weet niet wat dit is, ik ken dit niet, is het toch wel heel verstandig om de moed op te brengen om wel naar een dokter te gaan. Liever 10 keer voor dat er niks aan de hand is dan 1 keer.
Ja.
Dus en praat daarover, want ook dat is dus dat is misschien wel heel erg lastig. En het is ook heel erg bedreigend om erover te praten. Ja. Maar dat betekent wel dat je het serieus neemt. En
ik heb het toen ook zo expres, toen ik iets voelde, heb ik het expres tegen best wel veel mensen gezegd. Omdat ik dacht van misschien dat mijn vriendinnetjes dit ook wel een keer hebben meegemaakt. En dat ze het nooit hebben durven zeggen of iets. Of ook tegen jongens, deal with it. Ik moet ermee dealen. Het is toch goed dat we het erover hebben.
Ja.
En dat er dan ook uitkomt van, er is niks aan de hand. Dat we het daar ook over hebben. Dus gewoon dat het iets is wat in je leven kan gebeuren. Ja. En we kijken
zonder
wat de uitkomst
dat je daar
is.
Dus de hele dag zorgen over hoeft te hebben. Is het wel handig om er gewoon op te letten?
Ja,
dat is denk ik het beste advies. Ja. En elke maand dat hele onderzoek bij jezelf doen. Ja, misschien voor sommige vrouwen is dat misschien wel heel verstandig om te doen. Maar niet, je zou het ook niet hoeven opleggen, denk ik.
Nee.
En van medische zijde zijn ze er echt niet over eens of dat nuttig is.
Nee.
En dan krijg je in het ergste geval dus een slechte diagnose. Dan kom je ook weer in een hele, voor mij totaal onbekende wereld. Dat is echt, want niet alleen het gedeelte, het medische gedeelte en de behandelingen, maar ook daarna, want dat zinnetje waar jij mee begint van, uw borst moet eraf. Maar we kunnen een nieuwe maken, is natuurlijk... Daarna bespreek je alle andere opties die er ook zijn. En er ging echt een wereld voor me open.
Ja, dat vond ik ook wel grappig. Want ik wist dat ook niet toen ik die wereld betrad. Maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om te doen alsof je wel borsten hebt. En onze oma's en moeders, als die een borst verloren, dan deden ze een paar oude sokken in hun BH of een zakje rijst. En dat was ongeveer wat er voorhanden was. Maar de meeste vrouwen hadden toch een beetje moeite met eenzijdig plat zijn of helemaal plat zijn. En je wilt, dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook, ik vind het niet zo fijn om in de buitenwereld meteen, hup, dat iedereen kan zien dat ik die ziekte heb gehad. Er zijn ook vrouwen die dat wel doen en ik vind het ongelooflijk stoer. En er is zelfs, en er is maar één, ontwerpster van eenborstige lingerie
in
Nederland.
Ja, ik vind dat geweldig. Ja, ik ben daar echt, ik moet het nog even opzoeken, maar het lijkt, het
lijkt me, ze heeft een hele...
Ook omdat jij zei, omdat jij schrijft, ik vond het echt enorm sexy en ik kan me echt van alles bij voorstellen.
Nou ja, dat vond ik heel bijzonder, want ze vertelde dus, ik heb haar geïnterviewd en ze vertelde dat ze op een gegeven moment van een klant die eenborstig is, die zei, ja, ik heb een date en dat gaat binnenkort ertoe leiden dat we samen de nacht gaan doorbrengen. Maar ja, ik mis één borst. Kun jij iets voor me maken dat die andere borst, dat de nadruk valt op de borst die ik wel heb? En toen heeft zij dus een prachtige zwartkante bij haar gemaakt met één cup. Aan de ene kant, dus waar het litteken zit, waar de borst is weggehaald, daar zit een enorme strook zwart kant. En dan zit er aan de andere kant een cup en die is zwart kant en met rode accenten. En het midden is bloot. Dus de tepel en het midden van de borst komen uit dat zwarte kant tevoorschijn.
Ja, gewoon heel sexy.
Zij liet mij de foto's daarvan zien en ik dacht, ja, dit is helemaal niet zielig. Dit is echt hartstikke sexy.
Ja.
En dat is wel heel... Ik vond het ook wel heel stoer van die vrouw... om daarvoor iets te laten maken... voor een feestelijke eerste nacht... waarbij het dus niet zozeer ging om... er is er een weg, maar kijk wat een mooie borst ik nog wel heb.
Ja.
En dat kan dus wel.
Ja, mooi dat het er is.
Ja.
Ja.
Ik weet het eventjes niet meer. We zitten gewoon helemaal op hoog van het onderwerp.
Ja,
er zitten zo belachelijk veel kanten aan borsten.
Ja, het is echt gewoon veel groter dan je in eerste instantie denkt.
Ja, ja. En
dat denk is dat denk ik ook wel een van de grootste dingen die je zelf geleerd hebt.
Dat vond ik echt heel
erg
leuk om te ontdekken. Ja. En dat je er ook op heel verschillende manieren naar kunt kijken. En wat me eigenlijk wel het meest verbaasd heeft, is dat het zoveel met zien en gezien worden te maken heeft als het over borsten gaat. Dat is eigenlijk ook in het gesprek wat wij nu voeren, staat dat enorm op de voorgrond. Ook al die zorgen van jonge vrouwen over zijn ze wel mooi genoeg. Die hebben te maken met dat wij een soort beeld hebben van hoe ze eruit moeten zien.
Ja.
En het beeld van wat we hebben van hoe ze moeten voelen, dat is allemaal wat minder aan de orde. En dat heeft ook wel met de cultuur te maken. Die is heel erg gericht op zien. En onze cultuur is erg gericht op maakbaarheid. En door die plastische chirurgie valt er een hele hoop te knutselen. En het is echt ongelooflijk indrukwekkend wat ze allemaal kunnen. Maar het gaat natuurlijk ook wel ten koste van... in mijn geval was het alleen maar mogelijk om een nieuwe borst te knutselen met behulp van een rugspier in combinatie met een siliconenprothese. Dat betekent dus, als je het vanuit de filosofie bekijkt, dat wij het dus geoorloofd vinden om een ander lichaam, stuk van je lichaam te beschadigen voor de sake of a breast.
Ja.
Ja.
En dat heeft me eigenlijk ook verbaasd. Van ja, hoezo rugspier? Ik doe heel erg veel yoga. Het lijkt me echt erg vervelend om een rugspier te missen.
Ja.
Je hebt een groot litteken op je rug. Het is een rugspier met een huideiland. Ik had het hele woord huideiland nog nooit gehoord. Maar dat wordt dus weggehaald uit je rug. En daarvan wordt dan een borst gemaakt. Maar goed, dat is ook iets van mij. Ik voel me daar innerlijk al misselijk van worden. En ik heb een filosoof hierover ook geïnterviewd. Die zei, dat hangt ook vanaf hoeveel vreemdheid je kan verdragen in of aan je lichaam. En dat is per persoon verschillend. Dus er zijn mensen die daar veel verder in kunnen gaan. En die zonder problemen allerlei plastisch chirurgische ingrepen doen. Die dat niet erg vinden. Maar er zijn ook mensen die daar een beetje innerlijk van gruwen.
Ja. Ja.
En dat ook daarin zijn dus grote verschillen tussen mensen. Want zij had een heel fascinerend voorbeeld in haar boek van iemand die een hand mist, die een hand heeft verloren met een of andere enge machine. En daar is met die persoon is de eerste handtransplantatie ter wereld gedaan. En dat was natuurlijk ontzettend spectaculair. En dat moet je dan helemaal weer zo vastmaken dat het ook een hand wordt die kan bewegen. Dat was allemaal gelukt. Dus die man leefde verder met een nieuwe hand van een ander. En iedereen was vreselijk trots en blij daarmee. Maar die man kreeg zelf steeds meer moeite met het feit dat hij de hand van een ander persoon, die niet meer leefde, dat hij met de hand van een ander leefde. En dat werd voor hem psychologisch zo zwaar dat hij op een gegeven moment, na een jaar of 2, 3, gezegd heeft, haal die hand er maar weer af, want dit kan ik niet aan.
Ja.
En dat is een heel mooi voorbeeld van hoeveel kunnen wij in psychologische zin, hoeveel vreemdheid kun je in je lichaamsbeeld opnemen.
Ja. En het is natuurlijk wel zo, als het van je rugspier komt of van een lichaamseigen, van een plek van ergens van je lichaam en er wordt een nieuwe borst geknutseld, dan komt het nog enigszins van jezelf.
Maar... Ja, dan komt het wel van jezelf en dan is het ook, de voordelen daarvan zijn natuurlijk dat het dan ook warm is en dat het gewoon huid is en niet siliconen is en weefsel. Dus dat heeft grote voordelen. Maar die plek waar het van geoogst is, of hoe je het maar noemen wil, die is natuurlijk wel beschadigd.
Ja.
Dus daar moet je, als je dat niet erg vindt, dan is het misschien wel een hele mooie oplossing. En er zijn veel vrouwen die een nieuwe borst laten maken van hun buikvet. Het punt is dat je dan wel genoeg buikvet moet hebben, en dat had ik niet. Dus die zeggen, nou, het is 2 voor de prijs in 1. Ik ben een deel van die dikke buik kwijt en ik heb een nieuwe borst. Dus dat is een goede deal dan. Ja.
Maar dus ook hiervoor geldt, er zijn eigenlijk zoveel mogelijkheden en zoveel opties. En daarom vind ik het eigenlijk zo verbijsterend ook weer dat een arts dus begint
in
met...
In één zin.
Ja, in één zin met, hij moet eraf en we kunnen een nieuwe maken. Terwijl er zoveel meer aanhangt.
Ja.
Nee, dat heeft mij ook verbaasd in het hele proces. Zonder dat ik vind dat de reconstructie van borsten is een groot goed. En het is voor veel vrouwen denk ik inderdaad waar dat heel erg fijn is dat dat kan. Maar het zou goed zijn als je dus in de voorlichting in zo'n ziekenhuis en op dat moment misschien eerst de ruimte geeft aan die borst moet weg. En hoe,
punt.
Ja. Hoe akelig dat is. En dat je dan zegt, nu zijn er verschillende mogelijkheden. En dat daar niet een oordeel in zit van wat beter is en wat gangbaar is en wat eigenlijk zou moeten. Want ik heb me toch gevoeld als iemand die afwijkt van het protocol toen ik zei, nee, dat wil ik eigenlijk niet.
Ja. En nou ben ik ook nog wel benieuwd, want je schrijft in je boekje, heb je de chirurg die jou heeft geopereerd, heb jij ook geïnterviewd. Zij weet dus dat je dit boek schrijft. Ja. Ga je het boek ook opsturen? Want zij is dan degene die ook die zin uitsprak?
Nee, dat was een ander.
Oh, ja. Okay.
Nou ja, goed, de consult was bij iemand anders en de operatie werd door een ander gedaan. Dat was toeval hoor. Vaak is dat wel dezelfde persoon, maar diegene die dat tegen mij zei was ook een vrouw. Die was op een congres, geloof ik. Dus als ik door haar geopereerd had willen worden, dan had ik langer moeten wachten. Toen zei ik, nou doe maar met degene die dan dienst heeft, want ik had haast. Ik wou gewoon snel. En dat was zij. En ik heb toen een interview met haar aangevraagd. Gewoon zoals je een interview aanvraagt via de persvoorlichter van het ziekenhuis. Want ik dacht, ik ga niet mij als patiënt daar melden. En toen heb ik me daar het hoofd over gebroken. Wat moet ik dan doen? Dan zit ik straks tegenover haar. En moet ik dan zeggen, als zij mij niet herkent, wat heel waarschijnlijk is, want zij heeft mij op de operatietafel gezien en de ochtend daarna en verder nooit meer. Ga ik dan zeggen van, ik weet niet of je het weet, maar jij hebt mijn linkerborst eraf gehaald. Of ga ik dat niet zeggen? Dat heb ik met wat collega's besproken. En we kwamen wel tot de conclusie dat toch wel beter is om daar wel open over te zijn. Dat het niet zo netjes is om dat niet te zeggen.
Mm-hmm.
En ook niet prettig voelt. En toen dacht ik, hoe moet ik dat dan zeggen? Ik kan het moeilijk aan het eind zeggen. Dus ik moet het aan het begin zeggen. Want het zou heel erg raar zijn als je een heel interview hebt gehouden.
Oh, trouwens. Ja.
Dus ik dacht, ik moet ermee openen.
Ja.
Nou, hoe ga ik dat doen? Ik was daar echt vreselijk nerveus over. En toen kwam zij ook nog veel te laat voor dat interview, want er was een operatie die was uitgelopen. Toen kwam ze echt binnen hollen. En toen dacht ik, nou meteen maar. En hup, ik gooide het eruit. En toen zei zij van, je naam kwam me al bekend voor. Maar ze reageerde heel casual van, maar maakte daar verder niet een punt van. Maar het was wel in het gesprek, vond ik wel lastig, omdat ik oog in oog zat met degene die dat mesje gehanteerd heeft, waarmee die borst gesneuveld is. Dus het was wel een beetje beladen. En ik wilde van haar weten hoe dat is.
Ja.
En ik wilde ook weten hoe zo'n operatie in zijn werk gaat. En zij is hartstikke trots op haar vak en met recht en reden. En ze ging mij dus ook echt heel uitgebreid vertellen hoe ze dat doet. En dat moest
dat
ik wel...
Dat ook. Ja.
Nou, dat was heel interessant om te horen. Maar dan moet je dus de gevoelens even uitschakelen.
Ja, want dat is ook met jouw borst gebeurd.
Dat is ook met mij gebeurd. Ja. En wat zij ook zei, dat zij het heel erg doodzonde vindt als vrouwen ervoor kiezen om plat te blijven. En dat ze het veel fijner vindt om samen met een plastisch chirurg zo'n operatie uit te voeren. Waarbij die plastisch chirurg meteen een reconstructie maakt.
Dus zij legt er ook heel erg, ze legt ook gelijk een oordeel weer aan vast. Ja.
Maar ik denk dat vond ik eigenlijk in dat gesprek ook een beetje lastig.
Heftig,
ja. Ik ben er
van
zo één.
Ja, precies. Dan zit je daar.
En eigenlijk zou ik zeggen, in ieder geval voor iedereen die
iets met borsten
te
maken
heeft. Maar ook misschien voor iedereen die diagnose borstkanker krijgt, dat het soort van verplicht zou moeten zijn voor een arts om dit boek mee te geven en zeggen, ga maar eventjes lezen en make up your mind voordat we besluiten wat we gaan doen daarna.
Ja. Nee, het heeft natuurlijk allebei voor- en nadelen. En het is absoluut een groot voordeel als je de borstvorm wordt hersteld. En er zit daar gewoon een heuveltje. Maar het is ook een groot voordeel, vind ik zelf, dat mijn lichaam verder niet beschadigd is. Ja. Dat de operatie zo eenvoudig mogelijk was. Dat mijn huid daar gewoon eigen en warm is. En dat het gewoon mijn eigen lichaam is, zonder met siliconen dingen erin. Dus je kunt dat gewoon afwegen als het is kiezen uit verschillende kwaden. Ja. We kunnen een nieuwe borst maken, klinkt iets te optimistisch. De mededeling is dat je je borst kwijtraakt. En dat we aan de vorm vanaf de buitenkant iets kunnen doen en dat we dat ook niet kunnen doen. En dat het allebei zijn eigen voor- en nadelen heeft. Maar dat ondertussen raak je wel een borst kwijt. Dat is gewoon een stuk van jezelf. Die komt niet terug.
Nou,
ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd.
Ja, en ik hoop dat iedereen het gaat lezen. Maar het leuke is, we mogen in ieder geval 3 weggeven. Dus voor alle luisteraars die dus misschien met borsten werken, borsten hebben, borsten leuk vinden, meer willen weten over borsten. Je kan een exemplaar winnen.
3.
En dat gaan we... Ja, maar ja, om 1 iemand nou alle 3 de exemplaar te geven, is wat heftig. Nee, we gaan een wedstrijd op Instagram zetten. Dus volg ons daar vooral op @damnhoneyhetboek om... het boek te winnen. Het heet dus Borsten. Corine van Zweden, heel erg bedankt dat je hier wilde aanschuiven. Komen we bij de afsluiter. Damn honey yes en damn honey no. We beginnen met de no. Marilotte, waar werd jij woest van afgelopen week?
Ik wil het eventjes hebben over het beleid van Instagram, waar ik langzaam maar zeker dus echt laaiend over ben. In de afgelopen weken is het beleid namelijk aangescherpt. En met aangescherpt bedoel ik eigenlijk super vaag gemaakt en onduidelijk. En voor zover ik kan zien ook best wel seksistisch. En
dit is ook dat tepelding wat we net al noemden.
Ja, bijvoorbeeld dat vrouwen dus hun tepels niet mogen laten zien op Instagram is een van die dingen. Het werkt ook averechts en eigenlijk zijn vooral vrouwen de dupe van die vage regels. Het is ook wel weer een beetje een ingewikkeld verhaal, want heel Instagram is dus ingewikkeld. Het is een wirwar van je kan gewoon niet ontdekken wat nou precies de regels zijn en wat niet. Maar even een concreet voorbeeld is het account van Kenza Bolsius. Zij runt @strongLikeAFighter. En zij is daar heel erg open over haar psychische problemen. En ze worstelt met depressie, zelfbeschadiging en trauma's van seksueel misbruik. En ze heeft 16.000 volgers die met haar meeleven op dat account. En die leven met haar mee tijdens haar groei en herstel. En het is een platform waar mensen met mentale problemen bijvoorbeeld ook samenkomen voor steun. Het voelt een beetje, als ik haar account bekijk, een beetje zoals bij ons. Het is een veilige community waar je terecht kan, waar mensen respect hebben voor elkaar, troost. En zij probeert volgens ook te inspireren en taboes erdoor breken. En ik vind haar echt heel cool. Dus het is een inspiratiebron voor anderen, maar ook voor haarzelf. Alleen nu heeft Instagram dus besloten dat haar foto's aanstootgevend zijn of storend. En er verdwijnen dus allemaal doodnormale foto's van haar account. Dit zijn gewoon foto's, selfies of foto's met vriendinnen of met huisdieren. En sommige krijgen ook, die verdwijnen niet, maar die krijgen zo'n waarschuwingsscherm met dat er gevoelige inhoud is. En dan dat je dat weet voordat je op oké drukt of je het dus nog wil zien. En ik drukte dus op een paar van die foto's. En dat zijn dus gewoon foto's van haar. Maar waarom doet Instagram dat? Zij heeft littekens op haar arm. Dus haar littekens en gewoon haar
zijn.
Lichaam, haar zijn. Als zij met korte mouwen bijvoorbeeld op de foto staat, mag er niet zijn van Instagram. En ik kan me daar echt zo woest over maken. Want volgens Instagram kan het tonen van zelfbeschadiging anderen ertoe aanzetten hetzelfde te doen. Maar deze account is helemaal niet daarop gericht. Het is juist gericht op precies het tegenovergestelde. Namelijk verhalen delen en steun zoeken. En troost en herkenning. En zo'n beleid werkt dan dus heel erg averechts. En Kent heeft daar zelf ook wat over gezegd. Namelijk dat zij dus heel erg... ze zegt alleen als ik lange mouwen draag mag ik er zijn van Instagram.
Van Instagram, ja.
En dat, ik weet niet, ik werd er gewoon zo verdrietig van. En ik kreeg dus ook nog een berichtje van Tess. En zij test sextoys en lingerie en erotische beurzen bespreekt zij op Instagram. En zij doet dat onder de handle @testtest met dubbel S. En zij houdt zich volledig aan de expliciete regels van Instagram. Maar haar account was plotseling verwijderd. En ze zei, dat gebeurt dus echt heel erg veel. Seksbloggers, burlesque danseressen, paaldansers, commerciële meesteressen. Allemaal mensen die zich dus bezighouden met seks of zichzelf sexy neerzetten. Maar zich wel aan de regels houden. Die worden opeens verwijderd. Die worden dus verwijderd en die om totaal onduidelijke redenen. Dus ik ging eventjes zoeken naar de regelgeving van Instagram. En ze hebben het dus over inappropriate en over sexually suggestive. Even kijken, wat stond hier?
Dat is heel vaag. Wat bedoel je daar dan mee?
En dan staat er, hoewel sommige berichten mogelijk niet in strijd zijn met onze richtlijnen voor de community, kunnen deze ongeschikt zijn voor onze wereldwijde community. En dat is dus zo vaag. En eigenlijk is, ik bedoel, ik kan me al super kwaad maken over het seksualiseren van bijvoorbeeld de vrouwenborst of de tepel. En ik snap echt het idee wel dat je ergens een lijn moet trekken en dat je regelgeving moet hebben, omdat je dus wil zorgen dat het een veilige community is. Maar dit is vaag en de verkeerde mensen zijn er de dupe van.
Ja.
Alleen, het ding is ook nog, je kan dus niet met Instagram in contact komen. Nee,
het is gewoon klaar.
Het is gewoon klaar. Verwijderd, het is, je kan ze niet bereiken. Niks.
Dagduizenden volgers. Precies. Die houvast aan jou hebben.
Dus het is zeg maar, en gewoon ook de goede posts verdwijnen, waarin die informatief zijn bijvoorbeeld. Of weet ik veel, waar wordt opgekomen voor rechten en veiligheid van sekswerkers. Dat soort dingen. Gewoon posts waarvan ik denk, dit empowert mensen en dit moet erop blijven staan. Het verdwijnt dus heel erg veel. Nou ja, ik kan me daar heel erg kwaad over maken.
Het is een damn honey no.
Absoluut.
Heel duidelijk.
Ja. Media.
Ja, ik heb een damn honey yes die je eigenlijk zelf moet gaan luisteren. Want ik kan het niet helemaal tot in de details uitleggen. Het is een stuk uit aflevering 674 van This American Life. Het is een podcast, Amerikaanse podcast. Werd erop gewezen door mijn collega Jasper. Dankjewel Jasper. En het is een stuk waarin Nancy Updike, dat is de maker van het stuk, ingaat op het verhaal van Dan Harmon en Megan Gans. En Dan Harmon is een scenario schrijver en hij heeft Megan Gans, een collega schrijver, sexual harassed. Ik weet niet zo goed wat daar de Nederlandse term voor is.
Seksueel
geïntimideerd?
Geïntimideerd. Zij zaten samen in een schrijfteam en hij had daarin wel een hogere positie. Ook al is het heel erg in die wereld blijkbaar zo van we zijn allemaal gelijk. Maar eigenlijk is dat dus niet zo. En hij heeft haar 2 jaar lang op een hele vervelende manier behandeld. Hij was verliefd op haar, maar dat ontkende hij eigenlijk tegenover zichzelf en tegenover zijn vriendin die hij toen nog had. Maar het was wel zo. En hij trok dus zijn collega heel erg voor in alles. Voor haar is dit heel ingewikkeld geweest. Zij wist niet dat dit op die manier gebeurde. Want als jij heel goed bent in je werk, hoe moet je dan weten of je voorgetrokken wordt omdat jij, omdat iemand verliefd op je is? Of omdat je daadwerkelijk goed bent? Dat is heel ingewikkeld. Op een gegeven moment heeft hij gezegd, ik hou van je. Dus na bijna 2 jaar. En toen heeft hij gereageerd dat ze daar absoluut niet van gediend was en niks verder van hem moest of wilde. En toen is hij helemaal omgeslagen. Dus hij had zoiets in zijn hoofd van, nou, dan zal je nu merken ook hoe het is om gewoon een schrijver in mijn team te zijn. Dus in plaats van dat haar grappen juist de show haalden, werd zij gesaboteerd. Ze werd belachelijk gemaakt waar andere mensen bij waren. Gewoon helemaal omgeslagen.
Rancuneus.
Nou, dit is voor haar natuurlijk een vreselijk verhaal. Alleen het is ook een verhaal wat vooral in haar hoofd zich afspeelde. Want het is een relatie tussen 2 mensen. En zolang die ander niet toegeeft wat er gebeurt, is het eigenlijk heel erg van, gebeurt dit nou echt? Zit het in mijn hoofd? Bleh, het is gewoon heel vervelend. Maar wat nou het bijzondere aan dit verhaal is dat deze Dan Harmon door de tijd heen steeds meer na gaan denken is over wat er gebeurd is. Hij heeft therapie gevolgd, hij heeft een boek gelezen over je excuses aanbieden. En hij heeft dat dus in eerste instantie geprobeerd te doen op Twitter met een hele subtiele manier. Toen heeft zij gereageerd van nou, hiermee ga ik het niet doen. En daardoor is hij aan het denken gezet. En uiteindelijk heeft hij een monoloog in zijn podcast afgestoken van 7 minuten, waarin hij zijn excuus aanbiedt. En dat wil ik dus heel graag dat mensen dit gaan horen, want het is oprecht een heel goed excuus. En Megan komt zelf aan het woord met wat zij hiervan vond en hoeveel dit voor haar betekende. Dat hij dus het erkende dat het gebeurd was en dat hij uitlegt waarom. En nou ja, het is bijzonder dat dit ook zo kan eindigen, zo'n verhaal. En daar wil ik ook een heel klein stukje van zijn excuus laten horen.
I never did it before and I will never do it again, but I certainly wouldn't have been able to do it if I had any respect for women. On a fundamental level, I was thinking about them as different creatures, I was thinking about the ones that I liked as having some special role in my life. And I did it all by not thinking about it.
Nou, ik vind dit dus echt zo goed dat hij dit heeft gerealiseerd en dat hij het dus durft te zeggen.
Hij zet echt zijn trots opzij.
Ja, hij zet alles opzij. Hij geeft haar echt de erkenning van dit is gebeurd. En dat heeft voor haar dus heel veel betekend. En ik vind het echt een heel mooi stuk geworden. Dus ga het vooral luisteren, Damn Honey. Yes. Dat was hem weer, lieve, lieve, lieve mensen. Dankjewel voor het luisteren.
Dankjewel, Corine, voor het delen van je verhaal. Lees dat boek, mensen.
Ja, en check dus de Instagram om een exemplaar te winnen. Dankjewel, Superbra. Super cool dat je onze eerste sponsor wilde zijn. Ik kan niet wachten om er zelf heen te gaan.
En dankjewel, razend knappe en uiterst intelligente producer Daniel van der Poppen. En ook bedankt de jingle componist
Lucas de Gier. Dankjewel. Vind je iets van ons? Laat een recensie achter op iTunes of steun ons via patreon.com/damnhoney.
Of niet, zelf weten.
Tot de volgende keer, kids.
Doei.
Doei.